Welkom. U luistert naar Vrijheid Radio.
Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment David, Peter, Dennis en ikzelf, Johan Jong op hier. En ja, goed, we gaan gewoon meteen beginnen met de marihuana-index en de goud en de olie en de bitcoins. Laten we gewoon beginnen met de marihuana-index. Die staat op dit moment op 286,94. Hij is 32% gezakt.
Zo.
Oh, die is samen met de crypto's naar beneden gegaan, zie ik. Dus er zit toch een soort connectie tussen de cryptocurrency en de marihuana-index, hè?
De ja. Koppeling tussen alles, de decentrale bank.
Ah.
Ja, meestal, als ik mijn marihuana-index check, dan heb ik meestal een all-time high. Maar...
Ja. Nou, we gaan zo meteen even naar de bitcoin en andere crypto's. Ik doe nog even het goud. Is die ook naar beneden? Of,
Nee, het zit $1349. Zit wel, ja, de dollar blijft heel zwak. De euro staat ook op een, nou, niet op een all-time hoogtepunt, maar... 1,2516, dus het, ja, de dollar blijft maar wegzakken en dat is meestal goed voor goud. Omdat ja, goud gezien wordt als alternatief voor de dollar als reserve.
Ja, en olie.
Olie is ook stevig aan de prijs. Dat is $66.18.
Ja, goed. Voordat we even naar Bitcoin gaan, doen we nog even de staatsschuldmeter. Die staat nou eindelijk op de 480 miljard in het rood. Ja, is er overheen. Maar ja, goed. De Bitcoin die is vandaag echt naar een all-time low dit jaar gegaan. Die is... Naar de 6900 gezakt. Dus onder de 7000 ja, eurotjes.
Bij mij staat hij nou weer boven de 7000.
Ja, hij is nou weer omhoog gesprongen.
Ja, 7300 zat hij hier bij mij. Ja.
Ja,
je had een wedge gespot, toch?
Ja, er zit een wedge in. Dus hij gaat met pieken en dalen gaat hij naar beneden. Sommige mensen zeggen dat hij naar de 6000 euro gaat. Hè?
Ja.
Nou, dit weekend, als de uitzending gepost wordt, dan zullen we het horen.
Ja. Nou, ik weet niet of dat allemaal zo snel gebeurt.
Een analist die zei, die had helemaal uitgetekend dat hij ongeveer midden februari op zijn dieptepunt zou moeten komen.
Dat lijkt me heel snel, want het is al over 2 weken. Maar ja, het kan natuurlijk altijd in cryptoland. Zo groot verschil overbruggen.
Hij is toch nu 1000 euro gezakt in een dag?
Ja, in een dag. Nog zo'n dag in je bent.
Ja, precies.
Ja, het kan hard gaan. En we hebben een aantal berichten over mogelijke redenen gevoerd.
Ja. Zullen we daar maar gewoon meteen naartoe gaan?
Lijkt mij goed, hè?
Ja. Want Tether zou een van de redenen kunnen zijn, hè?
Ja, misschien even uitleggen dat Tether, dat is wel een crypto-munt, maar het is een munt die van een bedrijf is, die dat gebruiken om een op een aan de dollar te koppelen. Dus een Tether is gewoon altijd $1 waard. Maar het wordt door niemand gegarandeerd, behalve dan door dat bedrijf.
En nou, eigenlijk ook niet helemaal. Maar...
Ook niet eigenlijk, nee. Dus het is heel vaag of je wel voor je ene Tether altijd een dollar kan krijgen. Maar het is een manier om uit je crypto te stappen, om even in je geld in dollars te parkeren. Als je denkt dat het met 1000 omlaag gaat in een dag of zo. Ja, zonder dat je een belastingevenement creëert. Voor Amerikanen is het dan vooral.
Ja.
En, want je gaat nooit echt naar echte dollars toe. Je gaat naar die crypto dollars toe. Maar er is heel lang de vraag over wat is nou precies de rol van die crypto dollars. Want er was laatst in 4 dagen kwamen er 400 miljoen van die crypto dollars bij. De vraag is al, hebben die ook echte dollars erbij? Of zijn die aan het doen wat precies banken ook altijd doen? Fractioneel reserve banking. Dus dat ze meer tethers creëren dan ze werkelijk dollars hebben. En daarmee zouden ze de prijs van crypto's kunnen opjagen. Want ze hebben eigenlijk een soort dollarpers staan met die tethers. Zolang mensen dat blijven geloven dat dat $1 is. En met die dollarpers kunnen zij een heleboel bitcoin opkopen. En de munten de prijs omhoog kopen.
Ja, ze beweren dus dat ze, voor de duidelijkheid, er zijn 2,2 of 2,3 miljard tethers in omloop. En zij beweren dat ze reserve hebben van, voor een gelijk aantal US dollars. Maar dat beweren ze dan op de bank te hebben. Dus stel dat zij dat echt zouden hebben, wat dus niet bewezen is. Dat zouden ze aantonen, hebben ze nog steeds niet gedaan. Dan zouden ze dat op hun bankrekening hebben. Wat dus betekent dat er eigenlijk geen volledige reserve is. Want er is geen enkele bank met een volledige reserve. Dus zelfs al zouden zij 2,3 miljard op de bank hebben, dan betekent dat eigenlijk dat ze geen 2,3 miljard dollar in reserve hebben.
Ja, maar dus waarschijnlijk, een klein deel. Waarschijnlijk hebben ze maar 10% dan. Dan hebben ze dus 230 miljoen. En de bank die heeft daar zelf ook weer nog maar 10% van. Dus dat is er eigenlijk maar 23 miljoen. Zoiets zou heel goed kunnen.
Ja, plus er zijn een aantal mensen die betrokken zijn bij de Tether, die ook een link hebben met Bitfinex, een van de grootste crypto exchanges. Er zijn wat mensen die denken dat het niet helemaal goed zit. En de SEC, als ik me niet vergis, heeft nu in Amerika vorige maand ook documenten opgevraagd bij Tether en bij Bitfinex. Want die gaan nog eens even kijken hoe dat nou allemaal zit.
Ja, op 6 december was dat. Dus op zich is het al oud nieuws, maar het kwam daar weer naar buiten toe.
Ja.
Ja, wat ook wel belangrijk is, dat ze hun relatie met hun accountant verbroken hebben. Dat is ook meestal niet zo'n heel goed teken. Die accountant zou moeten gaan...
Die zou gaan kijken of ze het echt hebben en een audit doen, toch?
Ja. En wat natuurlijk gebeurt als zij eigenlijk met die Tether dollars printen en daarmee crypto's heel erg omhoog kopen. En dat is allemaal fractioneel reserve. Dan gaat het andersom ook net zo hard omlaag. Als die drijvende kracht wegvalt, dan werkt het de andere kant op net zo hard.
Ja, dus dat is niet zo best. Als dat...
Want dan gaan mensen zeggen van kom maar op met die dollars. En dan moeten ze als een gek die crypto's gaan verkopen om die tetters omhoog te kopen.
We gaan dit de komende weken zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Maar er zijn nogal ook mensen in de crypto wereld, van wat ik zo hoor, die zich wel zorgen maken hierover. En ze hebben al een hele tijd geleden beloofd om een audit te doen. En ja, dat hoeft geen maanden te duren. Dus het feit dat dat nog steeds niet is gebeurd, is wel. Dat is geen. Het wekt niet echt vertrouwen, laten we het zo zeggen.
Aan de andere kant is 2,3 miljard, zei je?
Ja, denk. Zoiets. 2,2 of 2,3 miljard.
Dat is ook niet. Oh, in cryptoland is ook weer niet ontzettend veel duur.
Nee, maar welk bedrijf heeft er 2,3 miljard dollar op de bank?
Nee, maar zelfs als ze dat helemaal niet zouden hebben, dan zou dat ook een paar dag omzetten zijn, denk ik, of zo. En dan is dat ook weer weggewerkt. Hè?
Als je dat vergelijkt met de totale market cap van al die crypto's, dan is het maar een heel klein deel natuurlijk.
Ja, en ook als je het met de dagomzet vergelijkt, dan is het denk ik, valt het nogal mee. Even kijken, maar het volume van Bitcoin van vandaag is bijvoorbeeld 9 miljard en van Ethereum 5 miljard.
En van Tether? Het 24-hour volume, 3,3 miljard dollar.
Ja. Dus het is vergelijkbaar dan. Het zou wel weg te moeten werken zijn, zou ik zeggen. Maar je zag dat bij Mt. Gox destijds ook, dat als zo'n beurs in de problemen komt, dan kunnen er hele rare dingen gebeuren. Wat er toen gebeurde is dat mensen wilden hun geld bij Mt. Gox weghalen, maar ze kregen hun dollars of euro's er niet uit. Maar ze konden nog wel bitcoin eruit halen. Dus dan gingen ze maar wanhopig al hun geld omzetten in bitcoin om die eruit te halen. Op ieder geval nog wat. Dan ging de prijs heel erg omhoog. Dus soms is het een heel slecht teken als je op een beurs de prijs heel erg hoog ziet. Dan denk je van, oh, dat is mooi. Dan kan ik het daar verkopen. Ja, dat kan je doen. Er was in Zimbabwe natuurlijk ook, een enorme premie op de bitcoinprijs. Maar wat je dan terugkrijgt, dat zijn dollars die in een banksysteem zitten waar je het niet uit kon krijgen.
Ja. Ik zit hier even te kijken naar de market cap van Tether een jaar geleden. Dus 1 februari 2017. En toen was het, even kijken, rond de 25 miljoen dollar. Dus dat is 100 keer gegroeid in een jaar tijd. Dus dat is wel ook extreem hard gegaan. En een half jaar geleden bijvoorbeeld, als je kijkt naar begin augustus, was het 300 miljoen. Dus is er in een half jaar tijd is er 2 miljard erbij gekomen.
Ja,
dat is natuurlijk wel heel bizar. Wat natuurlijk
vreemd is dat alle tetters bij elkaar, staat hier dan 2,2 miljard. Maar de dagomzet is dan 3,2 miljard. Dus de dagomzet vandaag al is meer dan de totale market cap. Anderhalf keer de market cap.
Ja, ze worden heel veel gebruikt om snel even heen en weer te schuiven door daytraders en zo.
Ja, het wordt ook veel gebruikt als jij van de ene crypto naar de andere wil. Dan is het vaak heel moeilijk om te zeggen van, nou, ik wil EOS verkopen en ik wil ze omruilen voor NEO of zo. Daar is maar een hele kleine markt voor. Wat er heel vaak gebeurt dan is dat mensen zeggen, nou, dan wist ik mijn EOS in tegen die tethers en dan tethers.
Ja, het is meestal of Tether of Bitcoin of soms tegenwoordig ook Ethereum.
Ja.
De prijs wordt ook vaak gemeten in USDT dan.
Ja, dan hebben we nog een berichtje over de Tweede Kamer. Die buigt zich ook over de cryptovaluta. En die willen wat meer regulering. En hieraan gekoppeld ook nog een berichtje over een minister. En het gaat om Wopke Hoekstra van Financiën. Ja, die gaat zich erover buigen, hè, of het wenselijk is. Een CDA-minister die...
Dat vind ik een beetje triest inderdaad, die Wopke Hoekstra. Want hij zegt, hij wil duidelijk maar over een paar weken duidelijk maken of een verbod op speculatie via financiële derivaten op bijvoorbeeld de prijs van bitcoin wenselijk en mogelijk is. Maar ja, kijken of iets wenselijk is, dat is natuurlijk heel raar. Dan gaat hij bij een aantal mensen te raden en die zeggen, ja, dat is heel wenselijk. Maar je gaat natuurlijk bij de mensen voor wie iets verboden wordt, voor hen is het niet wenselijk. Want anders zou het niet verboden moeten worden. Dus ze willen iets doen en dat mag dan niet. En dat is nooit wenselijk. Dus dat hele begrip wenselijk, dat is al heel erg verhullend. Dat verhult eigenlijk dat het alleen om de belangen van een paar vriendjes gaat. Maar er wordt dan, door wenselijk wordt het eigenlijk uitgespreid over de hele Nederlandse bevolking. En dan mogelijk, ja, dat mogelijk, Bitcoin wordt is denk ik heel moeilijk mogelijk om dat te verbieden. Maar ze hebben het dan over financiële derivaten. En dat zijn dan afgeleide dingen van opties op future. Of zo op Bitcoin. Cryptocurrency.
Waarvan ik het idee heb dat dat in Nederland eigenlijk helemaal niet.
Nee, dat wordt eigenlijk niet gebruikt. Nee, nee, nee. Dat ik weet. Je hebt wel soms van die contract for differences of zo dat we.
Ah, ja.
Maar dat is toch een beetje obscuur allemaal.
Maar wel
dit vind ik ook nog interessant hierover. Hoekstra waarschuwt al tijden. De arrogantie die hieruit klinkt. Hoekstra waarschuwt al tijden voor de Bitcoin. Onder het motto: bezint eer je begint. Dus hij heeft er een motto aan gekoppeld. Dat is heel mooi. Hè, nu. Ook toezichthouders, autoriteit, financiële markten en de Nederlandse bank wijzen voor particuliere beleggers op de risico's. Desondanks is het aantal mensen in Nederland dat erin belegt niet dramatisch aan het afnemen, constateert de minister. Dus hij is eigenlijk min of meer verbaasd van ja. Ik heb er een motto aangekondigd, bezint eer je begint, en nog heeft het geen effect.
Ja, maar bezint eer je begint is ook zoiets, zo kan je zeggen, en dan als iemand zeg maar toch doet, dan heeft hij jou zeg maar niet je advies niet opgevolgd, want misschien heeft hij er wel goed aan vragen. Dus als dat goed uitpakt, dan zal hij jou nooit zeggen van ja, jij zei dat ik het niet moest doen. Maar als het slecht uitpakt, kan je wel zeggen van ja, ik zei nog tegen je, bezint eer je begint.
Ja.
Dus het is nooit, je kan nooit eigenlijk erop gepakt worden. Het is een beetje inhoudsloze, ja, denk er goed over, nou oké, okay, ja, nou bedankt.
Ja.
Ja, dus niet echt van je moet het wel of niet doen, waarbij je dan toch achteraf kan zeggen van nou, jij hebt gezegd dat ik het wel of niet moest doen en dit is het gevolg. Dus een beetje, ja, dat kan je altijd tegen iedereen zeggen van denk er goed over na, denk overal goed over na. Iedereen moet overal goed over nadenken.
Dat is heel
irritant. En dan doen alsof je heel de tijd advies hebt gegeven aan iedereen.
Ja, vroeger zo'n collega, die zei dat ook altijd. Heb je wel overal aan gedacht? En dan, als het dan misging, dan zei hij, ja, ik zeg nog zo. Heb je overal goed aan gedacht?
Ja, dat is echt, ik heb toch niet overal gedacht. Ja, dat is wel. Nou, wat ik vooral erg grappig vind, is dat ze het continu proberen te framen alsof ze zich zo enorm zorgen maken om ons. Dat het helemaal niets te maken heeft met.
Om ons? Ik weet niet wat, man.
Alsof iemand daarin trapt, weet je wel. Zo van, ja. Nee, de AFM is echt. Die maakt zich echt zorgen of ik niet 500 euro kwijtraak of zo. Nee, het heeft helemaal niks te maken met de banken verder of zo.
Nee, het heeft ook niks te maken met zwart geld of. Of dat ze controle kwijtraken over hoeveel geld iemand heeft.
Dat, nee, het is gewoon dat ze het nog maar communiceren. Want er blijkt ook uit onderzoek wat ze hebben gedaan, dat mensen maar kleine bedragen in crypto investeren, gewoon wat ze kunnen missen. En ja, dan wordt gezegd, ja, mensen nemen hypotheken erop. Maar ik heb daar helemaal nog nooit bewijs voor gezien.
Ja, het is één gevalletje geloof ik al.
Ja, ja, maar dat wordt dan gedaan alsof dat heel normaal is. Nou, ik zie dat nergens. Dat is volgens mij gewoon iets wat ze roepen alleen maar om een beetje angst aan te jagen.
Wie zich ook zorgen maakt over ons is George Soros. De valutahandelaar.
Dat was een mooi bruggetje.
Ja, die werd ook gevraagd. Dat is wel grappig. Want er was natuurlijk zo'n Davos-conferentie in Zwitserland. Waar ze onder meer over global warming spraken. Terwijl er een ontzettende lawinegevaar was. En daar vroegen ze aan Soros. Die inmiddels al 90 jaar oud is. Maar ja, nog steeds. Die zit al die rebellengroepjes al wat een beetje te financieren. En een beetje politiek intrigant. En er werd gezegd van, hey Soros, hij is eigenlijk beroemd geworden omdat hij Groot-Brittannië uit het pond, uit het wisselstelsel speculeerde. Misschien handig om er nog bij te zeggen. Want Groot-Brittannië, de overheid, die had hun pond gekoppeld aan andere munten op een veel te hoge koers. Die niet een overeenstemming was met hun economische kracht. Soros had dat correct ingezien en die begon zwaar te speculeren tegen dat pond. En de Britse regering ging, om het overeind te houden, gingen ze een enorme berg geld erin steken. Allemaal belastinggeld natuurlijk. En eigenlijk ving hij dat gewoon al op. Eigenlijk, want uiteindelijk won hij het. En het pond dat kukelde alsnog naar een werkelijke wisselkoers toe. Hm. En eigenlijk soupeerde hij toen al dat geld van de Engelse belastingbetaler op. En toen was werd eigenlijk heel boos gedaan over dat hij had het Groot-Brittannië vernederd en bla bla bla. Maar het is natuurlijk.
Dat is wel mooi.
Ja, eigenlijk was dat wel mooi. Want de overheid die had gewoon iets doms bitcoins gedaan en maakte hij gebruik van. Maar nou staat hij bekend als een valutaspeculant. En dan wordt er gezegd van, hey, cryptocurrency, is dat ook niet eens leuk om voor jou in te speculeren? Maar dan gaat hij opeens een heel andere source krijgen dan te zien. Want dan zegt hij, ja, het is typisch een bubbel en tulpenbollen en... zegt de cryptocurrency is een misnomer. Het is eigenlijk een verkeerde naam. Het is een typische bubbel. Gebaseerd op allerlei soort misunderstanding. En het is mostly used for tax evasion. For the people in the rulers in dictatorships. Om een nest egg te bouwen om aan het buitenland van te kunnen leven. Dus daar, ja, alle gebruikelijke toestanden. En het raar is dat aan het eind zegt hij dan. Desondanks, het lijkt al tulpenballen. Maar de blockchain technologie, dat zeggen al die banken. Ja, ja, bankiers allemaal. De technologie is wel heel interessant. De munt zelf, daar moeten we niks van hebben. Dan moet wit wassen, tulpenmanie.
Internet is niet boeiend, want TCP/IP is waar.
Ja. Ik heb het idee dat ze die blockchain technologie zelf willen gebruiken voor iets evils. Zeg maar. Ze hebben het idee, nou, die techniek kunnen we wel voor iets evils inzetten.
Ja, dat zou die oude natie wel willen.
Ja, inderdaad. Die er trots op was dat die Joden hun razzia's bezitting afnam. Hè. Dat staat gewoon nog, is gewoon videomateriaal van.
Ja, ik heb die opname van gehoord. Ja,
maar er staat er van, waar zegt hij, die blockchain technologie kan wel gebruikt worden. Bijvoorbeeld om migranten te helpen communiceren. And we use it actually in helping migrants to communicate with their families and to keep their money safe. Dus hij gebruikt de blockchain zodat migranten met hun familie kunnen communiceren en hun geld veilig kunnen houden. En dan staat er nog achter heel cynisch: no follow-up questions came with regard just to how migrants are using blockchain to communicate nor secure their money. Want dat is gewoon totaal onzin allemaal.
Journalisten,
voor mij is dat gewoon via Bitcoin of Ethereum. En dan kan je ook een tekstbericht in verwerken, toch?
Ja, er zijn wel praktische manieren om te communiceren.
Ja, maar die hele conferentie daar is natuurlijk elk jaar gewoon een orgie van statisme.
Het zijn allemaal van die elites die met elkaar zitten te praten natuurlijk.
Veel fouter dan dat gebeuren in Davos elk jaar wordt het niet. Ik bedoel, als daar een bom opvalt, dan... ik wil geen mensen aanmoedigen, maar...
ik zou er geen traan om laten.
Er was lawine gewaar. Ik kon gewoon even met een alpenhoorn daar gaan blazen.
Misdaad. En er waren ook 10.000 privévliegtuigen of zo waren daartoe gevlogen. Hè? Met allemaal. En het is het maffe is dat ook al die elites die praten allemaal over hoe ze ongelijkheid moeten bestrijden. Het is allemaal miljardairs bij elkaar daar. Oh ja, ongelijkheid is een enorm probleem.
Onder het genot van een 46 gangen diner. Ja, hierover over de strijden van ongelijkheid.
Ja, het is echt een hypocrisie ten top.
Ja, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Hè? Dus we willen de honger de wereld uit helpen. Laten we een 36 gangen diner doen.
Ja, dat zijn ook dezelfde mensen die het altijd hebben over overbevolking. Dus ja, als je dan zo'n oude vent van 90 hebt die de draad een beetje kwijtraakt.
Ja. Die dan niet eens even absorberen.
Heb je wel zo'n euthanasie gedacht, meneer Soros?
Je carbon footprint te verlagen.
Ja, kruid vergaat niet, hè? Ja. Die Cheney is ook nog.
Ja, hoeveel hartplaat was
er? Die Cheney heeft een kunstart, geloof ik. Hè? Die heeft niet eens een polsslag.
Ja, maar dat heeft hij al op 60 geboord, hè? Want daar zat geen echt hart in.
Nee, maar goed. Ja, ik heb hier nog een berichtje. Hier nog een bitcoin berichtje. De eerste bitcoin heist.
Een overval.
Bitcoin roof, ja.
Oké. Okay. Er gebeurt toch wel eens een hack of zo? Of dat je op een verkeerd mailtje klikt en dan...
Ja, maar dit was een beetje onstoffelijker.
Oké.
Een beetje de oude strategie van vroeger.
Gewoon iemand die uit de struiken omhoog springt. En net als Dick Turpin met twee pistolen van stand or deliver.
Ja, er zijn mensen gewoon met een groepje binnengevallen bij rijke mensen thuis. Even kijken, een eigenaar van een digital currency trading firm. Een man van 30 en zijn vrouw, die hebben ze, haar vastgebonden. En hem gedwongen om zijn crypto te overhandigen. Dus een unknown quantity of the cryptocurrency heeft de bitcoin moeten afstaan. En in dit kader is het wel leuk om even te noemen dat op die nieuwe hardware wallets die uitkomen. Ik heb zelf een Trezor T besteld. Daar zit dus een mechanisme in waarbij je zo'n apparaatje een hoeveelheid wallets aan kan maken. Ons eigenlijk ongelimiteerd. waarbij je niet kunt controleren hoeveel erop staan. Om het even, dus technisch gezien klopt het niet helemaal wat ik nu zeg, maar dat is hoe de praktijk werkt. Dus als je dan overvallen wordt, dan kan je gewoon je wachtwoord geven, zeg maar. Maar je kan verschillende wachtwoorden erop zetten. En dan afhankelijk van het wachtwoord zit er een bepaald bedrag op. Dus je kan er met één wachtwoord 100 euro, met de andere 1000, met de andere 10.000 en met de andere 5 miljoen. En dan dat je gewoon het wachtwoord van 10.000 geeft en dan geef je hem 10.000 mee. En dan zeg je, ja, sorry, meer heb ik niet. En hij kan nooit aantonen dat er wel meer op staat. En dan als die weg is, kan jij gauw je backup van die 5 miljoen zeg maar eraf halen. En dan heb je toch je geld nog veilig.
Ja, je moet wel dat zo'n lijstje naast de dingen hebben liggen dan waarop staat dit paswoord zoveel miljoen. Met dit paswoord 10.000.
Ja, je moet dat wel goed onthouden.
Maar dat heet plausible deniability, geloof ik.
Exact, dan. Ja.
Dat is de term waar je naar wil zoeken als je dat wil gebruiken.
Ja.
Maar er laat in de Oekraïne natuurlijk ook al een bitcoin exchange handelaar gekidnapt. Het is, ja, het is toch wat gevaarlijker wat dat betreft dan een bank, denk ik. Want een bank kan je, die hebben geen geld meer. Dus je kan een bank roven, kan je een bank binnenvallen en zeggen, geef me al dat geld. Dus we hebben, ja,
we hebben 13 euro.
Ja, 13 euro. 6 miljoen erop geleveraged. Dus ja, wat wil je precies hebben? Dus dat is heel moeilijk een bank te overvallen. Maar bij bitcoin is het natuurlijk zo. En dat is ook het gevaar. Als jij je geld op een exchange hebt staan. Stel je heb je bitcoin bij die meneer op zijn exchange staan. En er komt iemand bij hem binnenlopen die een pistool op zijn hoofd zet. Dan ben jij ook je bitcoin kwijt natuurlijk.
Ja.
Want de sleutels zitten eigenlijk in zijn bezit.
Wat wel een voordeel is dat het netwerk zo traag is. Dat tegen de tijd dat die confirmations binnen zijn is de politie er al. Dus ja, die overvaller staat nog te wachten. Want shit, het netwerk, kom maar niet binnen. En dan ondertussen komt de politie al aan.
Nul bevestiging staat.
Ja, nul
bevestiging. Ja, zit in een mempool klem.
Ja, zo 2 uur zitten wachten hier.
Ja, had je maar bitcoin cash moeten stelen.
Ja.
Ja, nou ja, ik denk dat het ook handig zou zijn als... dat kan met die smart contracts, kan je er ook wel iets mee doen. Dat je een soort tijdslot erop zet, hè. Mm-hmm. Dat je bijvoorbeeld grote bedragen, dat je die alleen maar eraf kan halen in meerdere trappen of zo. Dat je één transactie met tekent.
Meerdere mensen kan ook wel met meerdere...
Ja, die geografisch gescheiden zitten. Maar ja, dan kan je nog afvragen, zeg maar, als iemand met een pistool op je hoofd staat. En jij hebt de multisig key, heb je ondergebracht bij Dennis bijvoorbeeld. Dan bel ik Dennis op en dan zeg ik, Dennis, er staat hier iemand met een pistool op mijn hoofd. Kan jij even die code doorgeven?
Welke code?
Ja, Dennis, ze gaan me doodschieten. Stop met fucken. Ja, ik weet nergens wat vanaf zeggen, Dennis. Ja, dus dat is een beetje, ja, dat is ook nog niet een goede oplossing. Je zou eigenlijk iets moeten hebben dat inderdaad nog een tijdcode had. Dat het gewoon echt onmogelijk is om er heel snel een hoop geld af te halen.
En je hebt toch ook van die kluis in de winkel, dat er staat van zo'n bordje hangt van nou, ze hebben geen toegang tot de kluis. En of het duurt 5 minuten. Hè? En dat die mensen, als jij daar overvalt, dat je gewoon overval pleegt, dat je gewoon weet van nou, die mensen kunnen er echt niet bij.
Ja, dat moet gewoon duidelijk zijn. Moet duidelijk zijn aan de overvaller. Van ja, ik kan zoveel geweld gebruiken als ik wil, maar ik kon er niet verder mee.
Ja, anders krijg je toch het wat ze noemen de $5 ranch probleem. Hè? Dus dat je een hele mooie ingewikkelde ding bedenkt met wachtwoorden, cryptografie en allerlei mooie technieken. En dan vervolgens is er gewoon om te omzeilen met een $5 ranch. Dus een, hoe noem je dat? Een sleutel, een metalen sleutel.
Breekijzer of zo.
Ja. Breekijzer. Ja, een 5 euro breekijzer zeg maar idee. En dat je daarmee gewoon zegt, luister, als je die code niet geeft, sla ik je op je hoofd. En dan heb je toch een hele ingewikkelde cryptografie omzeild. Met 5 euro aan technologie.
Ja, dan is het wel zo dat als er iemand jou bedreigt om je harsen zitten te slaan, dat het heel moeilijk is om al ingewikkelde cryptografische codes te herinneren.
Ja.
Dat daar wel problemen
voor je geheugen.
Ja. Shit, dat was het ook weer. Nee, wat had ik nou weer gedaan?
Ik ben het echt vergeten.
Ja. Zelfs zonder bedreiging raak je ze vaak al bijna kwijt.
Maar de kans dat je voor je hoofd wordt geslagen is denk ik niet zo heel groot. Want je weet toch ook, als ik hem nu voor zijn hoofd sla, dan heb ik sowieso...
Ja. Wat dat betreft is weer een voordeel boven goud. Goud, als je iemand voor zijn hoofd slaat, dan kan je nog steeds de goud pakken.
Ja, dan kan je in ieder geval zelf gaan zoeken.
Ja, kan je zelf gaan zoeken om het te vinden. Maar als je iemand voor zijn hoofd slaat en de code staat in zijn hoofd, dan ben je toch echt kwijt.
Maar ik heb hier nog een berichtje. Dus dan tevens het laatste berichtje wat gerelateerd is aan bitcoins. En het gaat over Politie-infiltrant die provoceerde een bitcoin-anarchist met een Rothschild-schilderij.
Een gestolen Rothschild-schilderij. Ja. Dus, ja, dat op zich, het psychologisch zit wel knap in elkaar. Ze hebben er een beetje studie van gemaakt, denk ik, bij de politie. Van hoe kunnen we nou deze gast, die overigens naar Malta was uitgeweken. Cyprus, Malta, hebben we al die mensen toch met die geweldige warme eilanden. Hij had daar een wisselkantoor om bitcoins in cash op te zetten.
Gewoon local bitcoins, zeg maar.
Ja, zoiets. Toen kwam daar iemand, een politie-infiltrant, die kwam daar op bezoek. En die zei van, ja, en die wist dat het een anarchistisch, en dan staat hier weer libertijnse, kijk op de samenleving wat. En dat moet natuurlijk
libertarisch. Dat zou ook wel kunnen kloppen, want hij is blijkbaar betrokken bij het witwassen van geld van verkoop van gestolen schilderijen. Dus ja, als je dat doet, dat klinkt mij niet heel libertarisch.
Ja, maar dat was die politie-informant, die dacht natuurlijk, ik zeg dat die schilderijen van het geslacht Rothschild zijn, want gestolen, want dan denkt die anarchist van, ja, dat zijn zelf ook dieven, dus dat is alleen maar goed.
Ah, ja.
Dus ik dacht dat zo in elkaar was gezegd.
Een libertariër zou dat niet denken. Die zou zeggen van, nou ja, dat is gewoon een Joodse familie die investeert.
Eerlijk zijn geld verdiend heeft.
Ja, er zijn natuurlijk in libertarische kringen wel een hoop van die conspiracy mensen die iets te veel elektronisch hebben gekeken.
Ik weet niet precies wat de Rothschilds allemaal gedaan hebben, maar het zal ongetwijfeld niet allemaal
naar mijn idee niks verkeerd. Die hebben gewoon geïnvesteerd in allerlei dingen. Hmm. En er zijn heel veel verhalen over hun die eronder doen. Dat ze de bonds van Engeland opgekocht zou hebben, geen bewijs voor is, weet je wel, ja.
Ja, maar dat vind ik inderdaad een goed speculatieverhaal. Want dat is het verhaal dat zij de slag bij Waterloo hadden ze met een postduif even snel doorgegeven. En toen hadden ze daarvan geprofiteerd. Nou ja, dan is gewoon informatie.
Het is alleen geen bewijs voor, hè, want die gegevens van die tijd die zijn gewoon nog steeds bewaard. En daar staat niks over dat iemand dat gekocht heeft. Ook niet dat iemand heel veel aandelen gekocht heeft rondom de slag om Waterloo. Er is gewoon niks gebeurd als een dag als alle andere dagen.
Maar een echte conspiracy theorist die denkt, ja, dat het allemaal zo geheimzinnig is. Dat toont maar weer aan dat er iets niet goed zit.
Nee, maar,
ja, precies.
Zelfs als het zo gegaan zou zijn als in de boekje staat allemaal, dan is er eigenlijk niks mis mee. Dan is het gewoon een slimme informatievoordeel uitbuiten. Libertarisch gezien is daar niks mis mee. Maar ik kan me niet voorstellen dat in al die honderden jaren bankieren, dat ze daar niet hele vuile zaakjes hebben gedaan. Maar dat kan bijna niet.
Ja, het is een familie. Het zijn heel veel individuen die gewoon ieder hun eigen ding doen. En zou misschien iemand
tussen... Ja, het is een grotere kans dat er een paardje tussen zit.
Ja, er zou er eentje tussen kunnen zitten. Maar daarnaast niet iedere Rothschild zit in het bankwezen. Hè. Dus,
nee.
Ja. Ik heb één keer een Rothschild-tel gesproken die dan gewoon barman was. Hè.
Ja, maar
ik ben Facebook-vrienden met iemand die ook zo heet. Dat is gewoon een bekende, voorziende Duitse naam.
Kijk, er waren helemaal geen gestolen Rothschild schilderijen. Laten we dat even duidelijk zetten.
Ja, even terug naar het artikel. Is
de politie-informant die met een of andere replica van het Van Gogh Museum een poster aan kon zetten. Zo.
Hier staat deze hoge eis, dat zegt dan de advocaat van de verdachte. Deze hoge eis moet de samenleving, dus het gaat om de eis van justitie, of nee, van de officier van justitie.
Dat de bitcoins aannemen van mensen die je amper kent in ruil voor cash, toch echt niet kan. Dus het is een signaal naar de samenleving.
Oh, jee.
Ja, maar dus voor de rest gaat hij over het verhaal dat, ja, maar dat is in dit geval niet van toepassing, want dit is van vroeger. Maar dus het is al zo erg in Nederland dat een advocaat, die dus zeg maar voor de verdediging moet zijn, die vindt dit al de normaalste zaak van de wereld. Alleen die zegt van, ja, maar luister, dat konden we in 2014 nog niet weten. Nu weten we allemaal dat het totaal niet kan om zeg maar zomaar bitcoin te verkopen voor cash. Maar dat konden we toen nog niet weten. Dus het idee dat dat gewoon eigenlijk wel moet kunnen. En dat dat gewoon normaal is. Dat mensen dat zelf moeten weten. Zelfs een advocaat die heeft dat al opgegeven. Om dat nog te gaan beargumenteren.
Ja.
Best wel triest gesteld wat dat betreft in Nederland.
Ja, het is ook raar dat er die Rothschild schilderij staat wel in de bovenaan genoemd. Maar daaronder staat. Dat het aannemen van deze bitcoins aannemen van mensen die je amper kent in ruil voor cash toch echt niet kan. Dus daar staat niet eens bij genoemd dat het omgestolen waar dat die bitcoins van gestolen waarde afkomstig zouden zijn. Dus,
nee, omdat het dus volgens die advocaat gaat over bitcoin en niet over over
die dat vind ik wel eruit. Een goed punt inderdaad. Want hij eigenlijk zegt hij, eigenlijk was hij helemaal geen geld wit. Want dit gebeurde pas nadat er bij hem was gewisseld. Na het wisselen van bitcoins naar cash begon pas het echte witwassen. Het brengen van cash naar de bovenwereld. En daar was Van E niet bij betrokken. Niet Van E, maar de persoon erna is dus de schakel tussen boven- en onderwereld. Op zich kan je dat, zou je dat kunnen hardmaken, denk ik.
Ja.
Als je een stuk vlees verkoopt, dus je bent een slager, je verkoopt een stuk vlees voor bitcoin aan iemand. En die heeft dat geld, die bitcoin verkregen door door schilderijen van rotschilderen. Op zich is dat al heel bijzonder, hè? Want hoe maak je die schakel van je gestolen rotschilderij naar bitcoin? Dat is al heel apart. Maar als jij als slager bent en je verkoopt je vlees voor bitcoin aan iemand, dan ben je dus ook, die ken je niet goed, dus dan ben je dan ook al schuldig. Zeg.
Puur omdat jij weet dat dat geld daar vanaf komt zou zijn.
Ja.
Dus wat er eigenlijk gebeurd is iemand heeft gezegd, luister dan, ik heb die schilderijen gestolen, of ik heb de gestolen schilderijen verkocht voor bitcoin, en die bitcoin moet ik witwassen, en dan naar zo'n libertariër gaan, wil jij me daarbij helpen?
Ja, en, maar als die nou gewoon zei van, nou, ik heb hier bitcoins, dan...
Ja, precies. Dan,
maar je moet, denk ik, als handelaar moet je altijd vragen van, waar heb jij die vandaan?
Ja, dat willen ze graag, ja. Ja.
Ja,
maar ik zou toch als iemand tegen mij zegt, luister dan, ik heb bitcoin uit die en die bron, waarvan ik weet dat het illegaal is, dat ik kan zeggen, hey, luister dan, beter had je dat gewoon er niet bij verteld, maar ik ga met jou geen zaken doen.
Ja, dat is dus het geheim, ja. En als je zelf je gestolen rotschilderij bitcoin wil verpatsen,
bel
moet je
me,
dus zeggen, ik heb die bitcoin zelf gemijnd.
Ja, op mijn zolder. De 28 bitcoin gemijnd gisteren op mijn zolder. Die bitcoin.
Ja, je kan geluk hebben. Het is een statistisch toestand.
Ik weet helemaal niet hoe dat precies werkt hoor. Ik bedoel, ik wou maar gewoon wat geld verdienen.
Nee, er was denk ik een virus op. Ik zet hem aan in mijn beeldscherm. Ik klik er 3 keer en opeens stond er 28 bitcoin op.
Ik had ineens 1501 gulden staan. En ik wist
Door een of andere rare glitch was dat opeens 1500 bitcoin. Nou ja, maar ja, het is ook een flup bedragje, want dat is dan 10 miljoen. En 9% commissie, daar hou je 9 tonnen over. Dus je had nog allerlei kosten en reiskosten en commissies en zo. Dus er bleven een paar tonnen over uiteindelijk.
Ja, dus nou, ik wil het wel hebben hoor, anders 9 ton.
Ja, nee,
ja, ik heb het niet op de plank liggen.
Nou, het is wel leuk, maar... Het is ook, het OM gaat hier dus een hele zaak van maken en mensen op afsturen en politie-informanten en ja, dan kun je niet, en wat hebben ze nou gepakt? Hebben ze nou iemand gepakt die echt iets fout deed? Nee, het was gewoon iemand die...
ja, in hun ogen wel, iemand die geld dit was. Dat is natuurlijk de misdaad van alle misdaden voor de overheid, geld dit was.
Ja, dat is...
En het zou ook wel bedoeld zijn om het in de media te kunnen brengen en wat die advocaat ook zegt, een hoge straf om gewoon een voorbeeld te stellen. Ah, mensen zoals wij, van hey, beter volg je al onze regels slaafs op, want anders kan je lachen.
Nou, dan steek je weer je hoofd op zo'n speed om de samenleving een signaal te sturen.
Ja, de overheid wil natuurlijk wel dat er goed in de gaten wordt gehouden welk geld waar naartoe gaat. En dat er niet zomaar allerlei fraude mee gepleegd wordt. En dat er gewoon mensen allemaal geld kwijtraken. Dat is natuurlijk...
Dat er niet mensen een centje verdienen waar zij niet hun deel van nemen. Dat
ja.
Dat ze natuurlijk niet hebben.
Ja, en dan komen we al snel bij het volgende bericht. MSU Scholars find 21 trillion in unauthorized government spending.
21 biljoen dollar is er door onderzoekers van de Michigan State University. Daar is economie heeft onderzoek gedaan en die is achtergekomen dat er 21 biljoen dollar ongeautoriseerde uitgaven zijn gedaan door de overheid. Dan voornamelijk gaat het over de Department of Defense en Department of Housing and Urban Development. In de jaren 98 tot en met 2015, sinds 17 jaar. Dat is meer dan een biljoen per jaar. En nu gaan ze dan toch eens kijken, voor het eerst een audit doen bij de Department of Defense, om te kijken, goh, waar geven we eigenlijk die miljarden elk jaar aan uit?
Daar blijven
dus dat gebeurt dus gewoon normaal gesproken niet. Dat is wel bijzonder op zich natuurlijk, maar nu gaan ze toch eindelijk eens onderzoek doen.
Ja, het ministerie van Defensie is daar al jarenlang niet geaudit. Hè? Dus daar verdwijnt
een budget.
Een zwart gat waar een hele hoop geld in verdwijnt. En niemand durft daar ook een vraag bij te stellen, want ja, iedereen is gelijk bang dat er dan een ongeluk gebeurt met ze.
Heb je soms een hekel aan Amerika, Peter?
Ja, maar niet echt patriotistisch, geloof ik. Hè? Maar om even duidelijk te maken, 21 biljoen, dat is 21.000 miljard. Hè? Dat is een enorm bedrag. Dat is meer dan een heel bruto nationaal product van alle Amerikanen bij elkaar.
Ja, per jaar. Wat heel Amerika in een jaar verdiend wordt, dat wordt hier even over de balk gesmeten. En wat ja, persoonlijk...
Hebben ze gewoon geen bonnetjes voor, hè? Dat is het eigenlijk. Gewoon,
een soort hele grote tevendeal is het eigenlijk.
ja.
Maar ik denk dat het naarmate het hele empire van de Amerikanen nog verder in elkaar stort, dat dit alleen maar gaat toenemen natuurlijk. Want die mensen die ja, zeg maar aan de top zitten en in dat systeem, die zien het allemaal in elkaar storten. En die gaan dan ja, pakken wat je pakken kan. En dat zal de komende jaren al heel, heel hard gaan met dit soort dingen. En dat zwarte gat wordt alleen maar groter.
Het zou bij de Sovjet-Unie ook zo geweest zijn. Hè, dat op een gegeven moment zien mensen die in het systeem zitten, die zien het einde nader. Hè. En als jij nog weet van nou, het systeem heeft nog wel 30 jaar te gaan, dan hou je nog een beetje in, want dan ga je naar je pensioen toe werken en dan krijg je, nou, dan heb je een mooie pensioentje. Maar als jij ziet dat het niet meer dan 2 jaar te gaan heeft, omdat het gewoon één wat met de ander gedicht wordt en het gewoon de alle kasten vol met lijken zitten, dan moet je gewoon zoveel mogelijk graaien. Tenminste, het moet niet, maar als vanuit hun mindset proberen ze dan zoveel mogelijk bij elkaar te graaien in zo kort mogelijke tijd. Dus je krijgt een enorme piek. Net zoals Bitcoin als Mt. Gox-failliet gaat, zeg maar, krijg je een enorme spike in graaigedrag. En ik denk inderdaad ook met, net als Dennis, dat dit gaat toenemen, dit naarmate het einde nadert. En je ziet dat al nu, dat bijvoorbeeld de huizenprijzen het hardst stijgen rond Washington D.C. Dus dat betekent dat ja, het geld verzamelt zich in een soort enorme stuw richting, de richting het machtscentrum toe. En het rare is ook altijd wat je natuurlijk ook vaak ziet bij dit soort einde van een cyclus, dat je heel veel wolkenkrabbers verschijnen. Er is ook vandaag weer een post over voorbij komen, dat er is zo'n correlatie tussen heel hoog bouwen en economische crisis. Dat is natuurlijk ook, als je veel inflatie krijgt, gaan de vastgoedprijzen omhoog. Dus de land wordt steeds duurder. En dan gaan ze vaak heel hoge torens bouwen. Dus je ziet vaak, bijvoorbeeld in 1929 had je het begin van de grote depressie. En toen kwam net het Empire State Building gereed bijvoorbeeld. Ja, een paar hoogste, hele hoge gebouwen. En de Chrysler Building ook, geloof ik. Dus je ziet dat dan vaker, er zijn hele grafiekjes van. Dus die stuw van dat geld, dat gaat gewoon letterlijk de hoogte in eigenlijk. Dus die hele grote wolkenkrabbers, het is zo'n één grote crescendo van corruptie.
Ja. Ja, en dan die toezichthouder, die maakt zich dan wel druk over crypto's, maar niet over dit, weet je wel. Dat is dan ook weer zo opvallend.
Verschil moet er zijn.
Ja, dat is inderdaad dat toezichthouders, dit zijn de mensen die 21 biljoen aan bonnetjes kwijt zijn, die zeggen dan van nou, we gaan crypto's reguleren. Want,
ja, voordat Henk en Ingrid €150 Ethereum kunnen zijn.
Ja, inderdaad. Ja, dat moeten we niet laten gebeuren. Heel, heel gevaarlijk dit.
Ja. Hoeveel zouden we uitkomen als we ditzelfde onderzoek in Nederland zouden doen? Hoeveel miljarden?
Nou, ik denk als het gaat om zeg maar defensie, oftewel het ministerie van oorlog, dat hier wel wat minder erg is dan daar op dit moment. Maar ja, zeker weten doen we dit natuurlijk.
VS is natuurlijk een land met meer dan 300 miljoen inwoners. Nee, dan maar 17 miljoen. Dus ik zeg al,
ja, maar David wil dat even schalen.
Ja, wat ik altijd zeg is van deel het gewoon even door. Kijk het even in procenten, weet je wel.
Deel het even door 20, dan zouden we 1 biljard missen, ongeveer.
Ja, een biljoen dan.
Ja, dat is interessant. Ja.
1000 miljard zouden we dan kwijt zijn.
Precies.
Nou ja, dat is wel nog meer dan met de bouwfraude, hè? Dat is toch wel een vergelijkbaar iets met die bouwfraude, waar toen zoveel miljard in verdwenen is. Dus zoiets moet je dit denk ik ongeveer zien. Dat gewoon allemaal geld verdwijnt en dan 20 jaar later, dat is iets niet goed gegaan.
Dat al die mensen die dan geacht worden een dossierkennis te hebben, dat die in één keer last van hun geheugen hebben.
Ja, ik weet het echt niet meer.
Ja, maar er zijn ook een heleboel kleine fraudes. Maar ik kende iemand die werkte bij een bedrijf die software leverde voor het ministerie van Sociale Zaken, geloof ik. En die gingen een raad netwerk bouwen om de arbeidsmarkt te koppelen aan kansloze werklozen. Dat was, want ze hadden het idee dat de markt niet goed functioneerde. Want ze hadden een heleboel kansloze werklozen in hun bestand die maar niet aan de baan konden komen. Dus ja, dan werkt de markt niet goed, dat is duidelijk. En dan gingen ze een enorm neuraal netwerk bouwen om dat aan elkaar te koppelen. Nou, het eerste wat ze deden, een hele berg computers kopen. En toen moesten ze de software nog geschreven worden. Dus nou, 3 jaar later was de software eindelijk klaar. Nou, toen waren die computers eigenlijk alweer verouderd. Dan hebben nieuwe computers gekocht weer. En nou, de dingen aangezet. Ja, nog steeds geen kansloze werklozen die een baan gevonden hebben. Dus nou, gingen ze onderzoek doen waar dat dan door kwam. Ja, dat was duidelijk. Het was niet krachtig genoeg. Er zijn meer computers gekocht hoor.
Ik zou meer computers kopen. En die vriend van mij die zei toen van... Nou, hier komt nog een keer een parlementaire enquête over. Want wakker geld hier weggesmeten worden aan de zinloze, niet werkende oplossing. En dat is nooit geweest.
Dat gebeurt natuurlijk niet voor niks. Want er wordt iemand ergens veel geld aan verdienen.
Ja, natuurlijk een vriendje die computers natuurlijk verkocht natuurlijk. Hè?
Ja, waarschijnlijk ja.
Oh, natuurlijk. Ja, daar verdienen mensen bakken met geld aan. Maar het feit is dat dit... Dit is een, wat hij dacht, parlementaire enquêtecommissie waardig schandaal. Zoveel geld was er weggesluist naar inderdaad mensen die in de IT-sector. En het is bekend dat de overheid een enorme bakken geld naar de IT-sector wegsluit. En dat is er nooit gekomen. Dus zelfs ik heb nooit een berichtje over in de krant gelezen dat het een schandaal was.
Dit soort schandalen gebeuren denk ik dagelijks in heel Nederland.
Ja, ik denk dat inderdaad dagelijks gebeurt. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je wel bij 1000 miljard, denk ik.
En daarom is het ook altijd zo grappig als ze dan zeggen van... ja, nee, we kunnen echt niet meer bezuinigen hoor. Want we zijn al helemaal tot op het bot.
Ja, tot op het bot.
Je ziet dat elk jaar meer geld naartoe gaat dan vorig jaar. En meer dan er naartoe, zeg maar, meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. En dan, ja, en als je dan vergelijkt met hoe de commercieel bedrijven... wat die presteren voor hetzelfde geld dan de overheidsinstelling. En, ja, dat is natuurlijk waanzin.
Het hele verschil is natuurlijk dat een commercieel bedrijf, als het daar uit de hand loopt, dan trekken klanten hun geld ervan af en investeerders gaan er weg. Dus de deelnemers zijn vrijwillig. Dat wil we even herhalen voor nieuwkomers. Maar omdat de deelnemers vrijwillig zijn aan zowel investeren als werknemers als klanten, die allemaal weg kunnen lopen, moet het wel op orde blijven binnen een bedrijf. En bij een overheid heb je belastingsslaven, die moeten wel betalen, want er staat een pistool op hun hoofd als ze het niet doen. En daarmee kan het ook heel erg ontsporen zonder dat er enige correctie plaatsvindt.
Ja. Kan ik ook correctie meegeven, ja.
Maar als ik even mag inbreken, we moeten wel verder.
Ja,
inbreken
is tegen het NAP, hè?
Ja, sorry. Nee, maar het kabinet die wil iets heel revolutionairs gaan doen. Die wil ondernemers zelf laten bepalen wanneer ze hun winkel opengooien of dicht doen.
Ik hoorde de eerste paar woorden en ik was meteen al tegen. Mensen dingen zelf laten bepalen, dat moeten we niet met z'n allen.
Nee.
Ja, ik vond het heel vreemd. Het kabinet wil meer keuzevrijheid in winkeltijden voor winkeliers. Dit is een hele tegendraad bericht, maar wat ik dan wel weer apart vind is dat het opent met het kabinet komt met wettelijke regels tegen verplichte openstelling van winkels. Dus ze gaan wel weer nieuwe wetten maken hiervoor. Het is niet
tegen de verplichte openstelling, dus niet het verplicht sluiten. Ja. Waarvan ik daar altijd dacht van dat het als een probleem dat de overheid winkels dwingt om op zondag te sluiten in een hoop gemeenten, nog steeds. Maar ja. Nee, dus de verplichte openstelling, maar ja, dat is... Ja,
dat is
blijkt
raar,
te gaan
dat
over afspraken
raar.
Van vereniging van eigenaren. Dus afspraken die je vrijwillig aangaat om open te gaan, dat vinden ze niet kunnen. Dat is een vorm van verplichting. Wat eigenlijk natuurlijk een verplichting is die je vrijwillig zelf aangaat. Terwijl de dwang dat jij op zondag dicht moet van de overheid, dat vinden ze geen probleem.
Ja, wat Keizer benadrukt, dat nog steeds afspraak is afspraak geldt. Dus het rare is altijd dat die politici het woord afspraak is afspraak, dat die dat in de mond durven nemen. Want bij hun is het helemaal niet afspraak is afspraak. Ze maken een wet en je moet gehoorzamen. Je wordt helemaal niet gevraagd om een afspraak te maken. Maar bij de VVD, bij de VVE gaan ze dan gelijk ingrijpen inderdaad. Terwijl, ja, ik vind het is wel een raar verhaal waar dit op gebaseerd is. Want het was een of ander de paddenpoel.
Een fietsenmaker in Groningen.
En die zei van, ik ga niet op zondag open. Ondanks dat de VVE had gezegd dat je open moest op zondag.
Ja.
En hij deed dat niet. En dan moet hij opeens tienduizenden euro's betalen aan boete. Omdat zijn verhuurder die sleept hem voor de rechter. Terwijl ik denk van, dat is lekker slim van die verhuurder. Want daar zal je een hoop klanten mee krijgen. Want het is toch al zo moeilijk om winkelruimte te verhuren in deze tijd van internetbankieren. Of internetwinkelen. En dan gaan zij een beetje hun rechtszaken aanspannen tegen hun huurders. En die,
maar ik denk dat het punt is, die andere winkels willen open. Maar die willen natuurlijk niet dat er dan allemaal dichte winkels in het winkelcentrum zijn. Die willen dan dat iedereen open gaat.
Ja, dat snap ik dat ze dat willen.
Ja, en als jij in zo'n VVE zit, dan weet je van tevoren van, luister, ik heb hier geen vetorecht. Dus ik moet me naar de meerderheid schikken. En als ik dat niet wil, dan moet ik niet in een winkelcentrum gaan zitten.
Ja.
Ik zou dat niet fijn vinden dat ik als winkelier overgeleverd ben aan de grillen van al mijn buren. Nou, dat heb je in een VVE, dus dan moet je dat ook maar doen. Maar of het handig is van die verhuurder, ja, dat is inderdaad maar de vraag.
Ik zeg ook niet dat er moreel iets mis mee is, want het is inderdaad, het is niet een democratie. Het is iets waar je vrijwillig in bent gesprongen met al wetende wat de regels zijn. En als de regels zijn van je moet midden in de nacht open zijn, ja, dan zit je daaraan vast.
Maar dat vindt Mona Keijzer dus niet, hè? Mona Keijzer,
nee.
Dit moet het recht van ondernemers garanderen om zelf keuzes te maken. Nou, je zou zeggen, als jij bij zo'n VVE zit en jij opent daar een winkel, dat is jouw keuze. Dus ja. Nou, dat is, dan heb jij die keuze gemaakt. Maar nee, wat ze eigenlijk bedoelt is, zij moet het het vrije contractrecht van ondernemers beperken. Dus jij mag niet meer met andere ondernemers afspreken. Luister, we gaan niet zitten, we gaan met z'n allen open. Want je weet gewoon, als de een zegt, nou, we hebben dat met z'n allen afgesproken, maar ik doe het lekker toch niet. Dat de overheid dan zegt, ja, nou ja, dat is zijn recht. Dus je wordt hier eigenlijk in beperkt als ondernemer om gewoon onderling dingen te regelen. Doe me heel erg denken aan hoe het met arbeidsrecht gaat in Nederland. Dat je dan allerlei beperkingen wordt opgelegd en dat wordt dan geframed als bescherming van de werknemer.
Ja, terwijl het eigenlijk inbreuk is op het vrije contractrecht.
Ja.
Het hele raar is dat de titel dus, die doet je enthousiast stemmen. Het kabinet wil meer keuzevrijheid in winkeltijden voor winkeliers. Dus dan denk je van, een uitzondering op de regel. We krijgen opeens een keer meer vrijheid in plaats van meer
je denkt al van, nou, wat zou hier achter zitten?
En dan lees je even en dan, dat is toch weer gewoon een gebruikelijke neergang.
Meer bemoeizucht in plaats van meer keuzevrijheid.
Ja.
Maar het is wel echt de Orwelliaanse gebracht weer dit.
Dus het is nog steeds niet zo dat mensen gewoon door de week kunnen zeggen van, nou, ik blijf lekker tot 12 uur 's nachts open of zo.
Nee, daar waar je zou hopen dat het over gaat, als je die titel leest, daar gaat het niet over. Nee.
Ja, jammer. Maar we gaan even naar het volgende bericht. En dat gaat ook iets over winkels. Hey, gemeente mag winkelier richting stadscentrum dwingen. Oh joh.
Alleen een kleine winkelier over.
Oké.
Uiteraard.
Ja. Dus dan zit je lekker in een buurtje en de hele buurt is tevreden met jou, met jouw tokeltje. Dan zegt de stadsbestuur van nee, jij hoort in het centrum te zitten bij al die andere winkels.
Ja, dan mogen
ze wat dan zo grappig is dat ze zeggen van ze moeten daarvoor wel goede argumenten aanvoeren. Maar eigenlijk hoeft dat dan degene die dus zou moeten beoordelen of dat een goed argument is, is de winkelier. Ja, dus als ik zeg, nou, als jij zegt nou, je mag mij alleen dwingen om een winkel te verplaatsen bij goede argumenten. Nee, het is of met dwingen of met goede argumenten. Dus zeg maar,
dwang is geen argument.
Dat doen de argumenten niet met de zaken. Ja, en als het met argumenten gebeurt, dan is het dus geen dwingen. En als ik niet degene ben die bepaalt of iets een goed argument is, dan word ik sowieso gedwongen. Dus en wie bepaalt dan of die argumenten goed zijn?
Nou, ik denk dat het de overheid is die zegt, kom maar met een goed argument. En dan kom jij met een goed argument. En dan zegt hij, nee, ik vond geen goed argument. En dan komt alsnog de pistool tevoorschijn. En nou naar het centrum toe met je donder.
Ja, daar komt het waarschijnlijk op neer.
Ja, er had wel aan de rand van de stad mogen zitten als het een winkel was die bijvoorbeeld meubels, keukens of auto's verkocht. Maar omdat hij kleding wil verkopen, mag dat niet. Dan moet je in het centrum.
Ja. Moet je gewoon in je kledingwinkel ergens achterin één oude Fiat Panda voor 100.000 euro aan te kopen aanbieden. En dan zeg je, nou, ik verkoop auto's.
Een authentiek stijlelement in je winkel.
Ja, het centrum leefbaar te houden en mogelijk structurele leegstand in de binnenstad te voorkomen.
Dus, die winkels die zijn gewoon niet te verhuren. Daarom is het sowieso, het is natuurlijk wel zo. Ik zou zeggen, als je als winkelier in zo'n groot winkelgebied gaat zitten, dan zit je misschien wel in een VVE die je tot van alles dwingen waar je geen zin in hebt. Of waar je,
krijg je dat ook nog bij.
Ja, waar je misschien niet beter echt centrum van zit.
Dat je blijkbaar niet echt vrijwillig in de VVE als je niet aan de rand van de stad mag zitten.
Ja.
Dat is ook een probleem.
Maar dit is toch de lol is er wel een beetje af om een winkel te openen, lijkt mij zo op deze manier. Ja. Dan zit je daar in Groningen. Eerst word je al van de ene plek naar de andere verplaatst. Vervolgens kom je in een VVE terecht die voor jou de openingstijden gaat bepalen. En als je het weekend thuis bent, kom je terug in je winkel ingestort omdat er een aardbeving is geweest.
Ja. Maar wat ook wel apart is, er is te veel leegstand in het stadcentrum. En dan gaan ze niet zeggen, nou, waarom is het stad leeg? En waarom is het niet aantrekkelijk genoeg voor mensen? Misschien is er geen parkeerruimte of is het betaald parkeren te duur of is het slecht bereikbaar of de belastingen te hoog of zo. Of, nee, dan gelijk weer met dwang komen om dan zwepen we met winkeliers gewoon weer terug naar het centrum toe. En als er dan geen klanten komen, dan gaan ze die waarschijnlijk ook daar naartoe zwepen of zo. De overheid denkt gewoon altijd in termen van geweld om het probleem op te lossen.
Ja, als dat hetgeen is wat jij zeg maar het wapen is wat je hebt. Of het middel wat je hebt, dan ga je dan overal. Hè? If all you have is a hammer. everything starts to look like a nail, dan ga je dat overal willen toepassen.
Ja. Ook het hele idee dat een centrum onleefbaar is als er geen kleding in komt. Misschien iemand die helemaal verslaafd is aan shoppen en gewoon naast een kledingwinkel wil wonen of zo. Ik vraag me af hoe je daarbij komt.
En als het echt niet te verkopen, te verhuren is als winkel, nou, dan maak je er gewoon weer woonruimte van of zo. Kan het
is toch woningnood in veel steden, dus waarom niet?
Ja, dat is sowieso wel vreemd dat er overal enorme ruimtes met kantoren staan er leeg. En er is overal woningtekort. Dat is toch...
Dat is ook een bodem in natuurlijk al iets. Ja, maar het is ook niet overal. Ik las laatst dat je voor 1 euro een karakteristiek huisje kon kopen in een Italiaans plattelandsstad. Omdat alle jongeren daar weggingen. Het was dan, het vreemde was dan dat de burgemeester was het zat dat alle jongeren weggingen omdat er geen werk was. Dus zette hij alle huizen te koop voor 1 euro. Dat is ook heel vreemd dat hij dat kon doen. Ja. Maar dat nog wel een voorwaarde aan dat je er voor 25.000 aan renoveerde. Maar als je met pensioen wil gaan, dan was er, is die mogelijkheid daar.
Nee, want het moet wel jongeren zijn, hè? Dus... Ik neem aan dat ze jongeren willen hebben dan.
Dat stond er niet bij. Maar
misschien jongeren die met pensioen gaan.
Bitcoin miljonairs.
Maar goed, hebben jongeren dan allemaal 25.000 euro op zak om een huis te renoveren?
Nee, dat is weer een onmogelijke voorwaarde is hier gesteld, inderdaad.
Ja, als het zo makkelijk te regelen was, dan hoeft het dus niet van de gekke dingen te doen natuurlijk.
Maar ik hoorde laatst bij Zwitserland ook wel zo'n plaatsje waar alle jongeren uit verdwenen. Dat is natuurlijk het is nog steeds een urbanisatie gaande. En die kleine plaatsjes werden heel moeilijk om.
Ja, er is in Nederland ook wel een probleem met sommige gemeenten die gewoon steeds verder leegtrekken. Maar je zou denken van nou, de ene gemeente wordt leger, de andere wordt groter en voller. Ja, nou prima, weet je wel, als mensen zo willen verhuizen. Maar al die gemeenten maken zich zorgen om, wij hebben minder mensen, wij zijn minder groot. Ik ben als wethouder dan minder belangrijk en dan, alle gemeenten moeten eigenlijk tegelijk groeien.
Ja, maar hier zit denk ik ook dat stuw-effect wat ik daarnet noemde. Van dat alle jongeren gaan naar de grote stad toe. Al het geld komt uit de grote machtscentra. Daar worden hele hoge torens gebouwd. Dat is een beetje de migratie die plaatsvindt.
Ja. Maar ja, we gaan even verder. Hier een berichtje over de NAM. Nederlandse, wat zal het, aardgasmaatschappij zijn?
Aardoliemaatschappij.
En ze boren naar gas. En ook de NAM is blij met de nieuwe afspraken over de schade.
Ja, de NAM is ontzettend blij, want ze hoeven totaal niets te vergoeden. Dat doet de staat nu.
Ah, en blijkbaar de belastingbetaler dus.
Ja. Of politici hebben zelf heel veel op zak. En gaan dat geven aan de Groningen.
Ja, ik
hoop er iedere dag op. Ik hoop er nog steeds op dat het ooit gaat gebeuren. Dus.
Maar ja, ook het geld dat politie zelf op zak hebben is natuurlijk gewoon van de belastingbetaler.
Dat is ook zo.
Voor de duidelijkheid, de NAM is voor 50% eigendom van Shell en voor 50% van ExxonMobil.
Shell is weer van Beatrix.
Ja, Shell is voor een groot deel van de staat, geloof ik. Ja.
Het is ook heel vreemd dat ze dan gewoon zoveel schade hebben aangericht en dan helemaal niet hoeven te betalen. Maar dat wij dan als burgers gewoon met z'n 17 miljoen inclusief de Groningers die zelf getroffen zijn, daarvoor moeten betalen.
Ja, wij hebben daar met z'n allen voor gestemd. Hè? Mm-hmm. We hebben destijds gestemd voor dat boren naar gas.
Ja, wij hebben er met z'n allen afgesproken.
Ja, ik ook niet natuurlijk, niemand van ons, maar...
We hebben dit gewoon met z'n allen afgesproken, jongens. Kom
maar. Ja, we hebben een sociaal contract getekend. Je kan niet zeggen dat je het niet getekend hebt, want je hebt het getekend.
Maar er staat hier de topman van het gasbedrijf, dat in handen is van Shell en ExxonMobil, benadrukte ook nog eens dat de NAM de aardbevingsschade zal blijven vergoeden.
Hebben ze dat ook gedaan dan?
Nee, maar
niet.
Jullie zeiden net dat ze het niet vergoeden. Nou, ik snap nog niet helemaal van de NAM.
Wie gaat er
dat de opbrengsten van het aardgas, die gingen toch voornamelijk naar de Nederlandse staat toe?
Ja, ik wil 1 miljard per jaar inderdaad.
Ja, de NAM zal daar wel voor betalen aan de Nederlandse staat.
Oh ja.
Zelf niet van de Nederlandse staat. Dus ik denk dat het zo ongeveer werkt.
Zij doen het werk, maar net zoals contractors van de aannemers die de wegen aanleggen. Maar dat waarschijnlijk de staat al het geld regelt. Hè.
Ja, anders zou dat niet kunnen. Zonder de staat hadden we geen gassen, zonder de staat hadden we geen wegen. Dat kan nog niet.
Maar je staat daar over die vergoeding. Ontstond de afgelopen weekend zorgen toen bleek dat de aandeelhouder Shell een eerdere aansprakelijkheidsverklaring had ingetrokken. Het energiebedrijf liet dinsdag weten dat het de NAM zal blijven steunen en bereid zijn daar garantie voor af te geven. Ja, ik denk dat voor zo'n bedrijf, zeg maar, als je kijkt hoeveel geld er wordt verdiend met dat aardgas aan alle Nederlanders slijten. Dat is gewoon een constante stroom van de inkomsten. Dan denk ik dat het vergoeden van een paar huizen, dat peanuts is.
Dan zou je toch ook denken dat de imagoschade en zo die hierdoor ontstaat door dit dan maar jarenlang voor te laten duren, dat die veel groter is dan het vergoeden van die schade. Maar dus daarom denk ik zelf ook dat ze waarschijnlijk verwachten van nou, als we dit helemaal gaan vergoeden is het hek van de dam. En dat er iets achter zit dat ze weten dat ze gewoon om de hoek zijn voor nog veel meer geld. Anders hadden ze het al lang vergoed, denk ik.
Waarom zou je geven om je imago als je toch een monopoliepositie hebt? Ja,
Shell heeft geen monopoliepositie en ExxonMobil ook niet.
Nee, maar dat aardig
wel. In dit geval de NAM wel.
Ja, maar dat is van die twee oliebedrijven.
Juist.
Dus die maken zich wel druk om een imago.
Ja, via
ik denk niet dat mensen nu opeens denken van, oh Shell, misschien toch niet zo leuk.
Nou ja, de imago van hen is natuurlijk al niet zo best.
Ja, precies.
En het is natuurlijk toch zo dat Shell en Exxon die moeten gewoon gas pompen van de overheid. Die kunnen niet zeggen van, nou wij stoppen ermee. Want de minister zegt, we gaan het terugbrengen van zoveel miljard kuub naar zoveel miljard kuub. Het is een politiek besluit hoeveel er gepompt wordt. Dus eigenlijk zit er voor Shell en Exxon geen imagoschade aan, denk ik. Want zij doen gewoon wat ze bevolen wordt, wat hen opgedragen wordt. Als de politiek zegt zoveel miljard kuub gas dit jaar, ja, dan is het zoveel miljard kuub gas. Het is niet zo dat zij daar een keuze in hebben. Omdat ze zeggen, ja, we vinden het een beetje vervelend dat die Groningers
de grond in. Waarom zij die schade niet willen vergoeden? Dat ze zeggen, ja, luister, wij moeten dit echt pompen. En dan volgens krijgen wij van de, gaat de overheid naar ons wijzen van, ja, jullie hebben schade veroorzaakt.
Ja, ik zou dat inderdaad het argument aanvoeren. Ja, wij hebben geen keuze, dus
wel ja, vreemd,
als het aan ons lag, dan hielden we wel mee op.
Wij willen het eigenlijk helemaal doen.
Wij willen eigenlijk helemaal geen gas winnen. We zijn een bedrijf van zonnepanelen.
Ik vind het echt heel vervelend om elk jaar miljarden te verdienen.
Ja, ontzettend lastig. Nou ja, dat is natuurlijk ook lastig voor zo'n bedrijf, want waarschijnlijk, ja, dat is natuurlijk ook een bedrijfsrisico, maar ik denk niet dat ze maken hele lange commitments ook. Als zij meestal gaat het bij dit soort dingen dat de staat die zegt, wij hebben een grasveld gevonden. Eigenlijk, in ons gebied is een grasveld gevonden.
We kunnen zelf niks.
Ja, we kunnen zelfs niks. Wie wil het uitbuiten voor een 50% of zo. En dan,
ja, zo doet Shell dat ook in Nigeria. Met die,
ja, en dan gaat zo'n bedrijf...
Die geeft ons zoveel miljard en dan mogen jullie het helemaal leeg halen.
Ja, dan is het natuurlijk, zij maken daar een soort lange berekening over, of dat lonend is. En als ze dat dan gaan doen en 3 jaar daarna zakt de grond in elkaar en ze moeten ermee ophouden, dan is het natuurlijk wel een kostenpost voor ze.
Ja, dat ze groot veel geld geïnvesteerd hebben. Een onderzoek en het opzetten van al die infrastructuur.
Ja, nou ja, dat zullen ze wel regelmatig hebben. Nigeria is natuurlijk ook zo'n geval. Ze ook, zijn gepeerd. En ooit hebben ze Sakhalin 2 in Rusland. Dat was ook een enorm miljardenproject. En dat eindigde met van, ja, ik geloof dat jullie een milieuwet overtreden hebben. Dankjewel, opstouten.
Ja, eerst dat geld opstrijken en ze daarna gewoon alsnog weer wegsturen.
Ja. Ja, ze in Venezuela ook. Een heleboel geïnvesteerd door allerlei oliemaatschappijen. En dan wordt het gewoon allemaal genationaliseerd. Ja, daar houden ze denk ik op een gegeven moment wel rekening mee.
Daarom zullen ze dus ook een beetje moeten spreiden hier en daar natuurlijk. En
politisch omkopen.
Corrupte, ja, precies. Wat is laatst ook weer geweest. Dat er is een grof schandaal dat Shell had zo iemand omgekocht. En hoe denk je dan dat werkt? Ik snap niet dat mensen daar allemaal zo gechoqueerd over zijn, hoor.
Ja, inderdaad. Ja. Dat moet je wel regelen.
Ja, maar gelukkig staat Nederland al op de 5e plaats van de beste rechtsstelsels ter wereld.
Ja, dus dat alleen de Scandinavische landen hebben een nog beter systeem. Blijkt uit de jaarlijkse lijst van de World Justice Project. Altijd weer, je vraagt je al wat
een
voor.
Een internationale onafhankelijke organisatie.
Ja.
Nou, moeten we dan nog maar zien of dat zo is, maar dat staat er in ieder geval.
Dus het is geen slager die eigen vlees keurt, zeg maar.
Ik neem aan dat die organisatie, dat die mensen betaald worden. De eerste vraag die je dan wil weten, door wie worden ze betaald? En dan bepaal ik wel of ze onafhankelijk zijn.
Ja. Nee, nu.nl heeft dat al van ons uitgezocht, hè? Die diepgravende journalistiek van nu.nl.
Ja, ja.
Waarschijnlijk gewoon de persberichten copy-paste.
Maar wat er wel interessant is, dat uit de vergelijking blijkt dat wereldwijd de rechtsstaat onder druk staat. Zo gaat het in de meerderheid van de 113 onderzochte landen slechter met de mensenrechten in vergelijking met vorig jaar. Ook de mogelijkheid om de overheid te kunnen controleren namen af. Evenals de mogelijkheden voor mensen om naar de rechter te stappen. Ja, dat heb ik wel vaker gehoord hiervan. Als ik dan het rechtssysteem kritiseer, omdat het een monopolie is, dan zeggen mensen, nou, kijk, ik zou even demonstreren. Ik ken ook iemand die had zo'n geschil en die ging daarmee naar de rechter toe. Nou, zo'n mooie pakje aangetrokken, een dag vrijgenomen. Nou, ten eerste kwam die tegenpartij al niet opdagen. Die was, de BV die was binnen no time failliet. En hij heeft zijn geld nooit gezien. Dus eigenlijk is hij alleen een vrije dag kwijtgeraakt.
Ik heb ondertussen even van de website gekeken van het World Justice Project. En dat wordt onder andere gesteund door Een aantal foundations, waaronder bijvoorbeeld Carnegie Corporation, de Bill en Melinda Gates Foundation, een aantal andere en een paar corporations zoals Apple, Boeing, General Electric, Google, HP, Intel, Nike, Microsoft, Walmart en de Europese Commissie, de gemeente Den Haag. Ja. Irish Aid, het Singapore Ministry of Law en de US Department of State. En dan nog een aantal law firms. Dus de Europese Commissie betaalt hier aan mee. Dat is ook wel weer heel onafhankelijk. Gezien het feit dat de top 5 allemaal Europese landen zijn.
En de gemeente Den Haag, hè?
Ja. Ja, wat ik ook vreemd vind is dat bovendien worden wetten en regels in Nederland het beste gehandhaafd. Er wordt eigenlijk gedaan alsof dat goed is. Als je ontzettend keihard je wetten handhaaft. Terwijl, ja, de nazi's die handhaafden hun rassenwetten ook keihard. Maar dat was dan weer niet goed. Dus het maakt niet uit hoe stom die wetten zijn. Als ze hard gehandhaafd worden, keihard, dan is het een hele goede zaak.
En hier op de website van het World Justice Project staat effective rule of law reduces corruption, combats poverty and disease and protects people from injustices large and small. It is the foundation for communities of peace, equity and opportunity, underpinning development, accountable government and respect for fundamental rights. Oftewel, gelijkheid en armoedebestrijding is ook iets wat de overheid moet doen volgens hun. En dat wordt meteen even onder justice geschaard. Dus als je een maatschappij hebt die waar zeg maar wel gewoon iedereen zich aan de regels houdt en de regels netjes opgesteld worden en zo, maar de overheid doet niet al die socialistische onzin zoals in Scandinavië en in Nederland, dan zijn ze volgens hun scoort, dan word je dus minder hoog gescoord op die lijst. Ja. Het wordt gevreemd alsof het gaat om justice. En alsof het dus gaat om het rechtsstelsel. Terwijl, dat hier dus alweer...
er zijn allerlei herverdelingsprojecten
erbij. En dit soort lijstjes vertrouw ik eigenlijk nooit. Als je zoiets leest in de media, neem het niet van mij aan. Ga gewoon zelf onderzoek doen. Wie zijn die mensen? Waar kun je het heel snel vinden? Wie betaalt daarvoor? Wat zijn de criteria? En want al die persberichtjes...
Maar je kan ook naar het bericht zelf kijken. Want het staat, de grootste val maakte de Filipijnen. Dat 18 plaatsen is gezakt naar een plek van 88. Maar in de Filipijnen handhaven ze de regels heel goed. Je kan zeggen, ze hebben daar antidrugswetten. En die worden keihard gehandhaafd. Dus ik snap niet waarom het de plaats 88 is gezakt.
Trekken ze zich niks aan van irritante details als rechters en processen en zo.
En ook niet wat er in die regeltjes staat. Hè.
Ja.
Als winkeliers naar het centrum van Appingedam moeten. En ze worden daar met de mitrailleur naartoe gejaagd. Op Filipijnse methode worden ze naartoe gezweept. Dan is dat het handhaven van de regels is goed gedaan. Dus dat is een goede situatie.
Nee, gaan we even naar het volgende bericht toe. Kabinet misbruikt AIVD-verhaal voor politiek gewin.
Ja, dat was afgelopen week of vorige week alweer. Was een heel verhaal, een enorme PR-stunt over hoe trots we al niet moesten zijn over onze Nederlandse geheime dienst. Die hadden gehackt bij de hackinggroep Fancy Bear, de Russische hackers. En die hadden de beveiligingscamera boven de deur van het kantoor van Fancy Bear hadden ze gehackt. Ze konden gewoon meekijken.
Het was toch Cozy Bear?
Cozy Bear of Fancy Bear?
Nee, dat is toch Cozy
Bear. Ja, een beer.
Maar het is echt heel fout.
Iets met een beer, ja. En ik nog even zoeken, misschien staat het er wel in genoemd hier.
Maakt ook niet uit, het is gewoon een beer.
Ja, het een of andere beer.
En, dat is maar een associatie met Rusland.
Ja, inderdaad. Daar gaat het vooral om.
Ik wil zeggen dat Nederlandse geheime diensten hadden die informatie doorgespeeld naar Amerikanen. En die konden ook zien hoe ze inlogden op de server van de Democraten om die te hacken. Dat konden ze via die camera zien. Ja, ik geloof er allemaal geen bal van. Plus dat uit ander onderzoek is dan naar voren gekomen dat het downloaden van die mails van die DNC-server, dat was best wel veel mails waren. En dat gebeurde in een periode van 2 seconden of zo. En dat kon zien dat met een USB-stick snelheid gebeurde. Dus dat betekent gewoon dat iemand lokaal er een USB-stick in heeft gedaan. Dan hebben ze een aantal proeven gedaan over het internet van verschillende plaatsen in de wereld om te kijken of je met USB-snelheid data over het internet kan zuigen. Maar dat kan helemaal niet, want zo'n stick is gewoon veel sneller. Dus het is onmogelijk dat dit van afstand gedaan is. Het is een lokale terreur geweest. En dan moeten we gelijk denken aan die Seth Rich, die opeens in zijn hoofd geschoten werd. Toevallig bij een overval. Waarbij niks buitgemaakt is.
Ja, dat is een heel verhaal. Ja, apart. Maar ik moest er een beetje aan denken dat de hele AIVD-hackers en de Nederlandse geheime diensten en Bits of Freedom, die zegt hierover van, ja, kabinet misbruikt onthullingen voor politiek gewin, want die politie die hebben eigenlijk helemaal geen idee wat er nou gebeurd was, maar het enige wat ze, de zin die hier staat, zowel de minister van Binnenlandse Zaken als de minister-president konden in hun reactie op de onthullingen niets inhoudelijks vertellen, maar benadrukte wel meteen dat die nieuwe bevoegdheden toch echt nodig zijn. Ze gaan,
neem het maar voor ons aan eigenlijk.
Ja, ze willen gewoon heel erg dat met die sleepwet referendum komt eraan. Maar ze hebben gewoon een sleepwet nodig, dat is duidelijk. Want ja, Russische hackers, fancy bear. En ja, ik moest dat een beetje combineren. Ook met toen ik maandag naar de voorpagina keek. Toen zag ik berichten over het afgelopen weekend staan. Dat stond digitale aanval legt website Belastingdienst plat. En dit betekent de DDoS aanval voor jouw geld. Want zowel het ING als de ABN AMRO als de Rabobank hadden een DDoS aanval gehad. Dus die waren alle drie plat geweest het weekend.
En de Belastingdienst.
En de Belastingdienst dus. Dus de hele voorpagina.
En DigiD.
De hele voorpagina stond vol met cyberaanvallen. En dan dit AIVD verhaal ook nog. Ik heb het idee van, hey, is er soms een referendum op komt? Worden wij gemasseerd? Worden onze hersentjes worden die ingeplooid voor een, nou, geef ze maar meer bevoegdheden hoor, want anders is mijn geld weg.
Ze doen toch alleen maar goede dingen.
Ja, nee, ja, ze zouden nooit in hun hoofd halen om er iets kwaads mee te doen met deze macht.
Ik hoorde zelfs al op de radio, hoorde ik al, van het was de hele dag door, was het over die aanvallen. Bij ieder nieuws item was er weer een andere bank aangevallen, weet je wel. Het werd al gesuggereerd dat het de Russen zouden zijn. Ik weet niet of jullie dat gehoord hadden, maar iemand noemde al van het waren de Russen. Maar ja, waarom zouden ze dat doen? Waarom zouden ze gewoon een DDoS aanvallen doen op een Nederlandse bank?
Ik heb geen idee. Maar ik heb wel nog toevallig een klein stukje van het NOS Journaal hierover gezien. En die zeiden, de Russen reageerden als volgt. Daar is geen enkel bewijs voor. Wat ik op zich wel een goede reactie vind op hun beschuldiging. Ja. Daar is geen enkel bewijs voor. Zeker als er ook geen bewijs is. Dus,
maar dit was Rusland, dus het is fake news.
Dat zou best kunnen. Ik vraag me ook af hoe we dan aan die informatie van de AIVD zijn gekomen. Zijn die dan gewoon lek?
Die vertellen dat allemaal niet, zulke dingen.
Ja, zijn die lek of zijn die weer gehackt door Nieuwsuur? Of
moet meer geld naar nee, maar die lui van de AIVD die hebben gewoon een persconferentie gegeven. Die waren apentrots. Ja, op een gegeven moment was die hack ontdekt, want de Amerikanen waren een beetje te loslippig geweest. Anders hadden we nou nog...
Maar ze waren dus in feite, zeggen ze gewoon, dat ze bij de Russen naar binnen waren gehackt.
Ja, dat zeggen ze.
Om te zien hoe zij weer bij hun aan het hacken waren. Ja. Je ziet dan fout.
Ja, en er is nou in Amerika is heel veel om te doen. Hè. Dat is nou, morgen komt dat uit. De memo, ik weet niet of ik dat een beetje gevolgd heb.
Ja,
dat is eigenlijk, hebben ze daar een of ander bullshit rapport over Trump gebruikt om Trump af te luisteren. Dus in Amerika is het zo dat de overheid mag officieel geen Amerikanen afluisteren. De Amerikaanse burger, dat staat in de grondwet, moeten ze eerst een reden voor hebben. Dat een verdacht van een misdrijf zijn. Dus wat ze altijd doen is, ja, het gaat altijd om buitenlanders die ze dan afluisteren. En dan, ja, daar wist je toevallig ook wel eens wat van de Amerikanen op, maar dat is niet de bedoeling. Ja. En dat moesten ze dus met Trump ook hebben. En toen kwam er dus dat rapport dat Trump, die zou zich in een Russisch hotel, waar hij in de hotelkamer zat waar Obama en Michelle geslapen hebben. En had hij Russische prostituees ingehuurd om over hem heen te pissen op het bed. En dat rapport dat bleek eigenlijk, nou, van daarvoor bleek door de Democraten betaald te zijn. Dat is gewoon voor betaald. Maar dat is door de...
Via bij, hoe heet die, in de handen gekomen?
John McCain. Ja. En toen werd er gezegd, ja, nou is er McCain genoemd. Dus nou hebben we aanwijzingen voor buitenlandse collusion. En nou mogen we Trump afluisteren. Dus toen heeft Obama die visa-koord, de Foreign Intelligence Service Agency of zoiets, ingeschakeld. En een verzoek of ze Trump konden afluisteren. En het maf was ook wel dat helemaal aan het begin zei Trump, ik word afgeluisterd. Dus nou, die aluminium hoedje, die helemaal niet goed bij zijn hoofd. Maar nou is
zouden
er een enorm...
nooit doen zoiets.
Nee, er is nou een enorm schandaal ligt er nou op de loer, want het lijkt dus een enorme samenspanning te zijn geweest tussen het DOJ, het Justitie, Ministerie van Justitie, de FBI en de Obama regering.
Ja, ik zag een interview met Nancy Pelosi bij een van de programma, die was helemaal in paniek.
Ja, ze willen dit echt niet naar buiten hebben.
Ja, dat is echt, zit echt niet achter.
Die gaat alleen al de dreiging van, dan, de dreiging van dit memo, toen de directeur van de FBI dit memo onder ogen kreeg, is gelijk de vice president ontslagen. Hè? En die de vice president van de FBI, die heeft een vrouw en die is ook democratische kandidaat geweest. En die had een heleboel geld gekregen. En die heeft gewoon het hele e-mailschandaal van Hillary onder het tapijt geveegd. Dus die heeft ze gelijk tegen immuniteit gegeven, vrijgepleit en niks aan de hand hier. Terwijl zijn vrouw, die heeft een heleboel geld voor, die liep in de democratische campagne mee. Die vent is nou gelijk uitgeknipt, maar er wordt gezegd dat zelfs de FBI-directeur misschien de ontslag moet nemen. En er zijn allerlei counter-memo's en ze zijn inderdaad helemaal in paniek als dit naar buiten komt. En het gaat naar buiten komen, want Trump die heeft al gezegd, nou, ik ga het publiceren. Dus ja, dat komt morgen, dus morgen naar buiten.
Het is raar als hij dat niet zou doen.
Ja, dat geeft
als
aan
dat
het
hele Rusland-verhaal instort, wat onvermijdelijk gaat gebeuren, want dat is gewoon bullshit.
Ja.
Dat gaat echt de kans vergroten dat Trump gewoon herkozen wordt, wat ik al roep sinds de verkiezingen. Maar goed, die gaat gewoon echt herkozen worden straks. Hoor. Want die democraten die zijn zichzelf helemaal aan het kapotmaken.
Ze zitten op de verkeerde paarden te
wijden. Ik hoop gewoon dat Adam Koch is gekozen.
Dat hij weer uit de gevangenis is. Maar
die is uit de gevangenis. Die is uit de gevangenis.
Geeft eigenlijk aan, hij is weer vrij. Maar het geeft eigenlijk aan dat die afluisterpraktijken en die geheime diensten zijn niet te vertrouwen. Je ziet het hier nu aan.
Eerlijk wel.
daar ging mijn omweggetje eigenlijk om. Van, je ziet hier nu aan dat is macht die gewoon gebruikt gaat worden. En die gaat gewoon gebruikt worden om mensen buitenspel te zetten, om mensen te persen.
Dat is toch eerder gebeurd met mensen die een ex-vrouw in de gaten gingen houden en dat soort dingen. Ja. Dat is gewoon menselijk. En ja, dat doet Obama ook met zijn tegenstander en Hillary. Ja, dat is gewoon, zo werkt dat. Daarom moeten mensen die macht niet hebben.
Ja. En net zoals je bij die hackers die zo'n DDoS aanval doen op zo'n bank, die gaan met zo'n heel botnet, heet het dan. Hè. Dus die kunnen een heleboel computertjes overnemen en beveiligingscameraatjes en die laten ze allemaal tegelijk naar de ING gaan en dan gaat de ING-site plat. En eigenlijk is dit ook het geval. Als jij die informatiecontrole hebt, dan heb je eigenlijk een heel botnet van menselijke machthebbertjes onder je controle, die je allemaal kan afpersen en kan dwingen en onder je controle kan krijgen. Dus ja, dat geeft enorm veel macht, dit soort afluister, ja, volmachten. En dat gaat, daar wordt enorm om gestreden ook, om die macht te krijgen. Want als je die hebt, dan bestuur je gelijk een heleboel bestuurders eigenlijk. Dus dat wordt een enorme gevechten, denk ik.
Maar we gaan ook weer even verder. Ik zie hier een man, staat bij, hij was dronken, betaste vrouwen en hij krijgt een miljoen euro wachtgeld.
Burgemeester Baco.
Ah. In de volksmond. Ja, hij is al Stefan Huisman, 59, voormalig burgemeester van de Brabantse gemeente Oosterhout. Als je hem zo ziet, dan kan ik me ook helemaal voorstellen, moet ik zeggen.
Hij ziet er wel uit als burgemeester Baco, ja.
Ja, hij ziet er inderdaad uit als burgemeester Baco.
Er wordt ook echt zo'n stemmetje van...
Hij ziet er wel uit alsof hij standaard al met drie dubbele tong praat en zes aardappels in het
geheel. Ja, ja, ja.
André van Duin zou een heel leuk stemmetje erbij kunnen doen.
En de oranje stopte als niet te vergeten, voor als er nog maar enige twijfel over mogelijk was dat hij bij de VVD zat.
Inderdaad.
Ja, dat was er niet, maar inderdaad, dat is nog even extra. Ja, wat heeft hij gedaan eigenlijk? Hij heeft zich misdragen op een personeelsborrel.
Ja, inderdaad, de borrel. Ja. Ik heb wel eens de borrels gedraaid op het stadhuis, dus ik ken dat soort types wel. En dan hebben ze een neut te veel op en dan gaan ze vrouwelijke raadsleden in de billen knijpen.
En het zou niet de eerste keer zijn dat het gebeurde. Dit is natuurlijk een gebeurtenis die hem fataal geworden is nou. Tenminste, fataal geworden is. Hij krijgt een miljoen euro wachtgeld en hij hoeft niet meer naar die borrels. Alleen waarschijnlijk, hij kan nou niet meer zijn drankrekening vergoeden. Dat is een beetje een beetje probleem geworden.
Ja, ik kan mijn bolletje niet meer declareren.
Ja. Maar met een miljoen moet je er toch wel, door kunnen komen. Maar ja, dat is totaal geen afrekening hier ook weer. Hè. Dat iemand zich zo kan gedragen dat hij dan gewoon eigenlijk met pensioen kan betaald.
Ja, hij is 59, dus hij krijgt dan even gewoon... Al die tijd krijgt hij nog wachtgeld 10 jaar lang. tegen die tijd krijgt hij natuurlijk zijn pensioen en zijn AOW. En dan, ja.
Ja, 80.000 euro per jaar, 10 jaar lang. Is, acht,
is dat bij alle politici zo, 10 jaar lang? Of u dacht dat bij Kamerleden een stuk minder? Ja,
volgens mij moet je een minimaal aantal, een minimale periode moet je gewerkt hebben, dan krijg je 10 jaar, dacht ik.
Oké.
Okay. Ik weet niet precies hoe dat zit eigenlijk. Het is niet zo dat als jij één dag in de Kamer hebt gezeten of één dag burgemeester bent geweest, dat je dan meteen 10 jaar krijgt, volgens mij hoor.
Maar die salarissen zijn toch gerelateerd aan de grootte van zo'n dorp of gemeente?
Ja, dat staat hier ook.
Ja, Oosterhout is, heeft 54.000 inwoners.
Valt daarmee tussen de 40 en de 60.
Oké. Okay.
8540 euro per maand.
Oké.
Okay. Hartstikke idee.
Ja. De duur van de wachthoudenregeling is gelijk aan de duur van de vervulling van de politieke functie. Met een minimum van 2 jaar en een maximum van 3 jaar en 2 maanden. Oké. Okay. Ja.
Maar er staat hier, een burgemeester komt altijd in aanmerking voor een 10 jaar wachtgeld.
Ja, er zijn uitzonderingen op de regeling, staat hier. Mm. Maar goed, dat wordt een beetje te complex om dat allemaal even te
gaan. Nou ja, in ieder geval.
We worden genaaid en we mogen deze man 10 jaar lang sponsoren nadat hij ben zeven betast.
Maar goed, als je burgemeester bent, dan krijg je sowieso minimaal 81.000 euro aan salaris per jaar. Ja. Dus dat is ook voor de kleine gemeentes.
Maar moet je dus even nagaan dat deze, wat deze man krijgt, hè, dus nu die 10 jaar lang wachtgeld. Nog even los van het feit dat er ook weer een nieuwe burgemeester komt waar we allemaal van mee moeten betalen. Hoeveel mensen er elke maand, zeg maar, sowieso zijn natuurlijk al zo mensen die alleen maar een uitkering hebben of die bijna geen belasting betalen. En dan van de mensen die wel belasting betalen, hoeveel mensen daarvan al hun belastinggeld bij elkaar elke maand gegooid moet worden alleen maar om deze man 10 jaar lang zijn wachtgeld te betalen.
Ja, dat is behoorlijk, ja.
Dat is gewoon echt krankzinnig.
Maar dat is, het gebeurt ook wel de andere kant op trouwens bij... niet de andere kant qua belasting. Dat is, nee, de belastingslaaf altijd uitgemold wordt. Maar is het bijvoorbeeld hier bij grote Stichtse Rijnlanden was dat. Daar zat het hoofd. Die had ook een dame, een affaire gehad met een personeelsdame. Ja, dat mocht dan natuurlijk niet. En die dame die kon met pensioen. En daar was ook al meer dan 1 miljoen aan uitgegeven over de loop van de tijd. Want die was eigenlijk ook gewoon min of meer het zwijgen opgelegd door van...
als jij naar je mond houdt, dan krijg je een zak geld mee.
Ja, ik krijg een zak geld mee. Dus die lag de hele tijd in de Middellandse Zee aan het strand. Eigenlijk nog in dienst van de Stichtse Rijnlanden, zeg maar. Dat betaal je ook allemaal in je waterrekening. En, dus, ja. Ja.
Maar
het is natuurlijk ook zo dat als die mogelijkheid bestaat om dat je gewoon altijd een gouden parachute hebt, dan komen daar natuurlijk allerlei mensen op af die zich op een of andere manier daarin weten te wurmen.
Ja.
De meest onscrupuleuze figuren.
Dit is ongeveer zeg maar wat je krijgt als jij er een potje van maakt. Als je het goed doet, kan je misschien nog, weet je wel, kan het nog beter met je gaan. Maar dit is, als jij als echt misdraagt, krijg je dit. Nou ja, dat
kan het eigenlijk nog wel beter gaan dan dit. Maar,
dat je nog burgemeester wordt van een grotere stad en nog meer geld krijgt. Dat bedoel ik het.
Nee, maar zelfs als je gedraagt, dan krijg je volgens mij precies hetzelfde, toch?
Ja, alleen dan moet je elke dag nog op kantoor komen.
Ja, dus eigenlijk vanuit een game theory.
Als jij eigenlijk geen zin meer in, dan krijg je gewoon een collega aan de billen en dan...
Ja.
wat kan je überhaupt nog gaan doen als burgemeester in zo'n dorp? Ik bedoel...
Ja, we krijgen wel zo'n bazige ketting om, maar die moet je nu waarschijnlijk inleveren.
Ja.
Kun je linkjes doorknippen bij de onthulling van een nieuw kunstwerk? Zulke dingetjes.
Van een nieuw fietspad waarschijnlijk of zo dan, hè?
Ja.
Van een hele lelijk modern kunstwerk.
Maar de mensen worden gewoon dubbel genaaid eigenlijk. Want ja, hij krijgt dan 1 miljoen mee. Maar er komt weer een nieuwe burgemeester voor in de plaats.
Ja, die krijgt ook weer natuurlijk 8540 euro per maand.
Ja. Maar wat heeft de man überhaupt ooit gedaan dat hij burgemeester mocht worden? Want meestal moet je iets gepresteerd hebben ergens in de politiek of zo. Ja, gepresteerd tussen aanhalingstekens. Maar hij was dan VVD'er?
Ja, maar voor de gemeente Oosterhout hoef je geen gevallen ster te zijn uit de Tweede Kamer, denk ik. Hoor.
Nee, dat denk ik ook niet. Denk als je een paar jaar wethouder bent geweest of zo.
Ja, is dat misschien ergens plusje warm te houden voor de VVD of zo? Dat hij ergens onderaan de lijst stond of zo?
Ik zit even op zijn Wikipedia-pagina te kijken. In de provincie Utrecht was hij plaatsvervangend chef-kabinet van de commissaris van de koningin. Dus dat is echt gewoon onder commissaris of zo. Ook niet echt heel hoog.
Iemand die de commissaris kopje koffie brengt elke dag.
En hij is ook bijvoorbeeld burgemeester geweest van Hilvarenbeek, wat volgens mij een nog kleinere gemeente is.
Heeft hij nog iets anders gedaan dan?
Volgens mij heeft hij nog, als ik het zo zie, heeft hij nog nooit een echte baan gehad.
Nee. Dan heeft hij gewoon op een hele jonge leeftijd al iemand uit het koningshuis bevredigd, zeg maar. Oh. Oh, jongen, jij kan goed zuiveren. Ja,
nee, nou, hij is eerst burgemeester geweest van Kessel met 4000 inwoners. Daarna van Hilvarenbeek met 15.000 inwoners. En daarna van Oosterhout. Dus is zeg maar al 20 jaar lang is hij opgeklommen naar...
Ja, hij heeft gewoon een heel rustig carrière gemaakt. Op zich vind ik er niks bijzonders aan binnen het kader van...
En wat heeft hij daarvoor gedaan? Nou, is hij begonnen als krantenjongen?
Naar boven likken, naar beneden stoppen. Zo gaat het toch?
Johan denkt, hoe krijg ik zo'n baan?
Nee, dat niet. Dat niet. Maar ik bedoel...
Wat moet ik in godsnaam doen?
Ik was altijd in de veronderstelling dat je een tijdje...
Zo'n vacature in Oostenrijk.
Ik was altijd in de veronderstelling dat je burgemeester werd als je eerst wat in de Kamer had gedaan of zo.
Je hebt toch, weet ik niet hoeveel gemeenten. Sorry.
Ja, maar je hebt ook heel veel Kamerleden die uiteindelijk... Je hebt ook heel veel Kamerleden die uiteindelijk nergens een baan kunnen vinden. En die worden dan burgemeester, weet je wel. Ja.
Nee, maar dat is meestal voor de grotere plaatsen, Johan. Niet voor dit soort...
Je hebt toch ook mensen die alleen maar zetels warm houden en verder niks doen in een kamer. Die heb je ook. Die mogen de burgemeester van een dorp worden.
Ja, maar er zijn veel meer gemeenten dan kamerleden.
Er komen iedere 4 jaar weer werkloze kamerleden bij.
Goed, jongen, volgens mij...
Ja, maar er zijn ook nog allerlei commissarissen van koningin en allerlei...
Ja, maar dat is als je Wiegel heet of zo, hè?
Ja, ik denk dat je met zo'n baantje alleen beloond wordt wanneer je gewoon kamerlid blijft, niets zegt, nooit opstandig bent, altijd meestert met de partijlijn en gewoon nooit je mond open doet. Dan krijg je waarschijnlijk wel een
beloning. Als het op een gegeven moment dan overbodig wordt, bij de volgende verkiezingen haal je het net niet, dan schuift ze je als beloning schrijf je door naar zoiets.
Ja, precies. Maar als je bijvoorbeeld...
En het is natuurlijk ook zo dat er zijn een hoop plekken voor die bobo's. Maar als er niet genoeg plekken zijn, dan creëren ze gewoon plekken. Hè? Want dan moet je er ergens in van een commissie. Of dat past zich gewoon aan. Als ze 700 bobo's een baan nodig hebben, dan zijn er 700 bobo banen. En als er 800 bobo's een baan nodig hebben, dan creëren ze er nog 100 bij.
En als je wel je mond open doet en af en toe wat verkeerd zegt, dan krijg je een ambassadeurschap ergens. Hè?
Ja, dan word je ambassadeur van Tanzania of zo.
Inderdaad.
Of dan kun je naar Brussel zoals Dijsselbloem bijvoorbeeld. Of
ja, die uitweg is er ook nog.
Ja, maar dat is meestal juist als je heel goed naar boven ligt, hè? Want dan kun je nog meer geld verdienen en nog meer macht krijgen. Dus,
nog meer schade aanrichten.
Ja, ik hoop ook dat de theorie dat Mark Rutte die mensen allemaal naar Brussel had gestuurd. Omdat hij bang was dat ze dan verkiezingen van hem zouden kunnen winnen. Dat is natuurlijk ook nog een mogelijkheid.
Ja, dat is wel heel kort door mij gedacht. Want in Brussel hebben ze in feite macht over jou.
Geïntimideerd door het enorme charisma van Jeroen Dijsselbloem.
Nou, misschien dat bijvoorbeeld als Frans Timmermans de leider van de PvdA was, dat ze dan een paar zetels erbij hadden gekregen. Dat weet ik niet, maar volgens mij zijn ze nog redelijk populair in Nederland.
Ja, helaas wel, ja. Toen met die MH17, toen die zo de enorme acteerprestatie...
Emotioneel weer.
Oh man, toen heb ik echt uurlang liggen kotsen gewoon.
Er zijn prachtige egels ook.
Waarbij, ik weet trouwens niet of jullie de Facebookpagina van Frans Timmermans volgen, maar zo moet je dat echt doen. Dat is echt geniaal.
Wat zie je dan?
Nou ja, dat een geniale Facebookpagina is die jullie moeten volgen. Het dagboek van Frans Timmermans.
Voorbeeld, ja.
Maar ik kan trouwens niks vinden over wat er... Wat die man, zeg maar, die burgemeester... Hoe heet hij nou ook alweer, joh?
Ja, ik ben echt wel een beetje klaar met je
zetten. Ja, Steven Huisman.
Hij wil die bakootjes drinken en die vrouw in de
Ik wil een prijsvraag uitloven voor... degene die...
Burgemeester Brugse Zot krijgen we dan, hè?
Nee. Degene, de speurneus, die weet uit te vogelen wat meneer Huisman, deze ex-burgemeester, Stefan Huisman, wat hij voor 1997 deed.
Ja, maar jij denkt maar steeds dat zo'n baan, dat een beloning is voor iets anders. Maar dat is niet zo, want binnen hun referentiekader van de overheid is 80.000 euro per jaar, dat is het uit baan bakootjes drinken en fietspaden openen, dat is gewoon een mislukking. Dat is gewoon een straf binnen hun referentiekader. Dat is helemaal niet een enorme achievement. Dat bereikt iets wat je bereikt als je heel veel voorhoofden zoent, zeg maar. Nee, dat is gewoon een burgemeestertje van zijn plaatsje. Ja, dat is gewoon leuk. Leuk binnenlopen, maar niks bijzonders verder. Ja, je hoeft er niet vreselijke ethische compromissen voor te sluiten. Of aanslagen voor te plegen in opdrachten van de geheime diensten om zo'n baan als beloning te krijgen.
Nee. Maar goed, we gaan even verder. Ja, de koelkast op Air Force One. Dat is een vliegtuig waar Trump in rondvliegt. Die is aan een vervanging toe. 24 miljoen voor een koelkast.
Nee, dat zeg ik verkeerd. Joh. Twee koelkasten.
Twee, oh, oké. Okay. Dus 12 miljoen per koelkast.
Eén reserve koelkast.
Twee van de vijf worden vervangen.
Maar Trump die vliegt toch altijd met zijn eigen Trump Force, zeg maar? Of moet hij nou verplicht Air Force One...
Die Air Force One is allemaal beveiligingsdingen aan boord en zo.
Oké, dat is de Trump Force dat niet.
Nee, zijn privéjet is daar niet geschikt voor.
Oké.
Maar laatst moest die Air Force gerenoveerd worden. Ik denk wel dat daarmee begonnen. Dat kostte ook miljoenen. En toen had Trump gezegd, die had getweet van, wat is dat voor geldverspilling? Streep er doorheen. Die heeft toen die renovatie van die Air Force One gecanceld, omdat het te duur was. En nou gaan er dus twee nieuwe koelkasten in voor 24 miljoen. Ik heb het idee dat dit een steek onder water is.
Ja.
Dat zou wel kunnen, ja. Ja, die dingen zitten er al sinds 1990, die koelkasten. En twee van de vijf zijn aan vervanging toe. En er staat hier iemand, die wordt geciteerd. De vicepresident van een of andere consulting firm. Die zegt, it's not a contractor issue, it's a requirements issue. It's not getting people rich.
Ja, dit is, er wordt ook in hetzelfde artikel aan gerefereerd. Before taking office, President Trump complained about the high cost of the Air Force One, tweeting that the Air Force should cancel the order. Dat was wat hij toen zei over die... En nou hebben ze volgens mij stiekem zo'n PWD koelkast ingesneakt. Gewoon, er moeten twee nieuwe koelkasten in. Kun je even tekenen? Oh ja, dat is oké.
En dan daarna ze van, nou, 24 miljoen. Die worden cancelen, maar hij laat wel twee nieuwe koelkasten erin.
Ja,
inderdaad. Ja. Dus die tot zijn om zijn biertje koud te houden, maar om 3000 maaltijden zijn die vijf koelkasten voor bedoeld, staat hier. Want het is gewoon een groot vliegtuig. Het heet Air Force One, maar het is volgens mij gewoon een enorme Boeing of zo, toch?
Ja, het is een enorme Boeing, inderdaad. Maar waarvoor je dan nog 3000 maaltijden moet hebben, dat begrijp ik nog niet helemaal.
Mij niet helemaal duidelijk. Het wordt een beetje gebracht als zo van, ik zit hier in Air Force One en mijn koelkast is niet chill genoeg, dus ja. Ik wil gewoon dat mijn bier bij koude wordt gehouden en dan geef ik 24 miljoen uit, omdat ik de president ben en het kan. Maar dat is volgens mij niet helemaal wat er aan de
hand is. Nee, er zit natuurlijk een enorme berg lobbyisten ook. En die hebben allemaal contactjes binnen de regering. En dat hele doel is, als jij binnen de regering zit en je mag die handtekening zetten voor zo'n order, dan zegt zo'n lobbyist, nou, jouw naam gaat in mijn adresboekje en als je ooit eruit geknikkerd wordt bij de volgende verkiezingen, dan vind je bij ons een warm wel.
Ja, dan word je burgemeester van Appingen, Dam.
Je leest zelfs van die verhalen van dat zo'n verstekeling, die heeft zich dan bij zo'n wiel van het vliegtuig naar binnen weten te glippen. En is dan met zo'n vliegtuig meegevlogen. En die komt dan helemaal bevroren, komt hij dan weer, wordt hij dan uiteindelijk gevonden, weet je wel. En die verhalen heb je wel eens gehoord?
Ja.
Nou goed, en dan denk ik van, ja, waarom is er dan nog een koelkast nodig? 7 kilometer hoogte is het gewoon ijskoud. Ja.
Je hangt die maaltijden gewoon buiten.
Ja, dus in de kofferruim, weet je wel.
Maaltijd.
Dus gewoon al die maaltijden in het kofferruim, joh. Dan worden ze ook koud.
Ja, en daarna gewoon heet maken in de motor en dan...
probleem opgelost.
Flamberen, de straalmotor.
Ja.
Even kort opwarmen, maar niet laten koken.
Nou ja, goed. Ja, nou ja, lekker geld over de balk. En dan gaan we even naar Jeremy Corbyn, als we het toch over geld over de balk hebben. Dat is de Engelse leider van de equivalent van de PvdA, de Labour.
Schrikkelijk enge man ook.
Ja. Echt zo'n PvdA, hè?
Ja, iemand die ook Chavez geprezen heeft, maar die tweet inmiddels van zijn timeline verwijderd heeft.
Mm.
Ja, vreemd zeg.
Hij komt achteraf wel tot inzichten.
Ja, dat zal het zijn.
Ze hobbelen meestal achter de feiten aan.
Blijkbaar denkt hij ook dat wij niet kunnen zien dat hij zijn tweet heeft verwijderd.
Ja, dat is wel vrij naïef ook, ja.
Dat er geen websites bestaan die allemaal archieven aanleggen.
Of hij denkt dat mensen gaan kijken en die denken van, nou, zou hij dat wel echt gezegd hebben? En dan vinden we die tweet niet terug en dan, oh, dat zal het wel fake news zijn.
Ja, dat zou natuurlijk wel kunnen.
Maar er zijn 5000 daklozen in de UK. Dat is met 15% gestegen in de laatste 2 jaar. Ja, Corbyn heeft gezegd, dat de overheid 8000 woningen gaat kopen per direct. Om ze gewoon cadeau te geven aan die mensen die in die dakloos zijn. En hij vindt het maar raar dat er dat er überhaupt leegstand is, terwijl er op andere plekken mensen op wachtlijst staan. Dus ja, hij begrijpt niet heel veel van hoe economie werkt, geloof ik. Maar ja, het is socialist, hè? Dus wat vinden we hiervan?
Nou, iemand die Chavez prijst, hè?
Dus de titel is We'll buy every homeless person a country house. Dat is, dat is wel...
You get a house. You get a house.
Ja. Ik moet aan Oprah Winfrey denken.
Gaat hij ook president worden, Oprah?
Nee, nee, ze heeft er vanaf gezien.
Ah, dat is jammer. Goed,
maar ze heeft het ontkend. Dat is altijd, heel belangrijk als je president wil worden. Hè? Dat je het heel ontkent. Ik ben genoemd, maar...
Heb ik je voor het ergens genoemd, ja. Je wordt genoemd, ja.
Ja, nou, heeft ze dat ook nooit gezegd. Ze heeft alleen maar in een heel bevlogen een speech gehouden. En iedereen zei, jij moet president worden. En toen had ze zoiets van, ja, maar dat was nooit mijn idee. Of dat is nooit mijn ambitie. En het lijkt me ook helemaal niet leuk. Zoiets zei ze.
Nee, maar vaak zit het toch wel een beetje van die ijdele mensen. Als iedereen er maar gaat vragen, dat ze dan op een gegeven moment gaan denken van, nou, misschien moet ik dat toch maar doen. Hm. Dus je weet het nooit, hè?
Ja, het is een, ik doe het liever niet, maar de bevolking, het land roept mij.
Ik Fortuyn had ook eerst zoiets gezegd, toch? Van een soort mijn roeping.
Oh, gos.
Ja, het is
Thierry Baudet ook, die zei ook van, ja, in principe wil ik geen premier worden.
Ja, maar ik word wel.
Hey, het is echt het teken dat iemand premier wil worden. Of president, als ze zeggen dat ze het niet willen.
Dat je twee zetels in de kamer hebt, dat je gaat zeggen: ik wil eigenlijk helemaal geen premier worden.
Ik wil niet de absolute meerderheid hebben. Maar ja, als het me in de schoot gewoon, als het volk mij oproept, dan neem ik de plicht en de zware taak op mij.
Zullen we door? Want
ja,
Ik ben waren gebleven, geloof ik.
Nee, Karwei. We gaan nu naar deze man, ja.
Wat gaat de tegenstander nu doen dan? Gaat hij dan iedere dakloze twee huizen beloven of zo? Om er overheen te komen?
Net zoals €1000 van de VVD. Volgende verkiezingen, 2000.
Ja, anders dan win je het gewoon niet. Je moet gewoon degene zijn die het meeste belooft. En dan win je het.
Nou, wat ook wel grappig is, stel dat je nou een dochter hebt die wil gaan studeren. En die kan geen kamer vinden of je hebt geen geld om wat te betalen. Dan zeg je, luister, we schoppen je gewoon op straat. Oh. Dan ga jij gewoon in een slaapzak op straat liggen. En dan krijg je vanzelf een huis.
Nou, ik denk sterker nog dat als zwervers een huis krijgen, of daklozen, dan krijg je in één keer heel veel daklozen in Engeland.
Ja, natuurlijk.
Ja, het trekt natuurlijk enorm veel daklozen aan.
Ja,
dat is nogal een beloning van een paar ton die je dan vooruit zich stelt.
Ja, maar we gaan verder. Over beloningen gesproken. Deze man die krijgt $75. En wat heeft hij daarvoor moeten doen?
31 jaar onterecht vastgezeten.
Ah.
In Tennessee.
Waarvoor eigenlijk? Wat had hij niet gedaan?
Verkrachting en een overval. Of een diefstal, een burglary. Dus,
zijn reputatie is ook helemaal kapot gemaakt. Dus die man zal waarschijnlijk nooit een baan krijgen. Ook al
is hij zou nog goed weggekomen, hoor, want hij was tot 115 jaar veroordeeld.
Oké. Hoe oud moet je dan worden?
Mazzelaar.
Hij is in 2009 vrijgelaten naar dat DNA-bewijs. Dat eruit is gekomen dat hij het niet zou zijn. Dat hij het niet was. En nu heeft hij $75 schadevergoeding gekregen. Maar hij heeft al twee keer geprobeerd om meer schadevergoeding te krijgen. $1 miljoen. Wat op zich natuurlijk niet veel is na 31 jaar. Maar het is al twee keer geweigerd.
Ik wil evenveel schadevergoeding als het wachtgeld van de burgemeester van Oosterhout.
Ja, misschien moet je eerst dronken zijn en mensen in de billen knijpen. Maar ja, ik denk dat er dan de huidskleur het probleem was misschien. Ja.
Nou ja, hij ziet er in ieder geval niet uit als een stereotype VVD'er.
Nee.
Ja, dat maakt het prijskaartje gelijk al een stuk minder natuurlijk.
En de parole board heeft ook met 7-0 gestemd tegen zijn zaak. Dus...
Tegen zijn zaak, maar tegen zijn ontslag.
Nee, tegen die exoneration case. Dat is dat hij echt daadwerkelijk officieel vrijgepleit wordt. Of, ja, ik ben even het juiste woord kwijt. Wordt
dus hij wordt wel vrijgelaten, maar wordt niet vrijgepleit of zo? Of blijft een strafblad hebben dan? Of?
Ja, ik weet niet precies hoe dat werkt eigenlijk daar. Maar er is dus een exoneration case. Maar ja, volgens mij is hij wel vrij. Maar...
Hij is niet vrijgesproken, want zover gaan ze dan niet of zo.
Nou, ik weet het eigenlijk niet of hij nou nog wel... Het gaat er dan om hem... Patsy Bruce served on the parole board and denied McKinney's first exoneration hearing. And she said she's still not convinced he's innocent. The case was rejected because the judge and the district attorney did not provide sufficient evidence that was properly tested. There's been one mistake that sent him to prison. I trust that another is not made that does not allow him exoneration. Lowry told CBS. En dat is volgens mij zijn advocaat dan. Ja, Jack Lowry. Maar Dus mij nog niet helemaal duidelijk uit het artikel of die nou wel of niet vrij is. Maar hij heeft in ieder geval nog geen schadevergoeding gehad. En als DNA-bewijs lijkt me duidelijk genoeg, toch?
Ja, en als je natuurlijk, hij zegt ook, I don't have no life. All my life was taken away. En dat is natuurlijk het probleem. Als je zo lang de gevangenis hebt gezeten, ja, je kan $7500 naar buiten stappen. Maar je hebt helemaal niemand natuurlijk om verder te gaan. Nog iets van je leven te maken.
Wat natuurlijk ook wel bizar is, als je zo'n zaak dan bekijkt en je ziet dan dat iemand dan veroordeeld is voor iets wat hij niet heeft gedaan. En je ziet dat ondertussen mensen zoals bijvoorbeeld O.J. Simpson en zo, dat die worden vrijgesproken, terwijl het gewoon echt overduidelijk is van dude, ja, you're guilty, weet je wel. En je denkt, hoe kan het dan dat ze hebben dus een jury systeem, dus mensen moeten het ook nog met elkaar eens worden om jou te veroordelen. En blijkbaar zijn het dus gewoon 12 mensen die het er wel mee eens zijn dat jij het hebt gedaan, terwijl dat als uit DNA-onderzoek blijkt van niet.
En ook, het is ook nog eens zo dat die advocaten die voor dit soort zaken, voor dit soort mensen die het eigenlijk niet kunnen betalen, die zaken doen, die krijgen maar een paar minuten om alles voor te bereiden ook, weet je wel. Dat is een beetje liefst oud papierwerk, zeg maar.
Ja, die krijgen wel vergoeding van de overheid, maar dat stelt niks voor, geloof ik, hè?
Ja. Dus die hebben ook heel weinig tijd om die zaken voor te bereiden. En ja, die moeten even snel een zegje doen.
Er is wel onderzoek naar gedaan. Ze hebben dan geloof ik 12 minuten per case of zo. Of 10 minuten of zo. En dus dat gaat de hele dag door. En dan blijkt ook dat de kans dat jij teruggestuurd wordt de gevangenis in. Ik neem even de rol van de gevangene hier in me op. Liever dan de rol van de rechter. De kans dat jij teruggaat, als je dat over de dagverdeling kijkt, dan zie je dat dat verband houdt met de suikerspiegel van de rechter. Als die hongerig is, dus vlak voor de lunch, maak je eigenlijk een kans. Na de lunch heb je weer enige kans. En dan aan het eind van de dag worden we weer steeds minder. Want de default position, dat is het altijd makkelijkst, wordt eigenlijk gezegd. De default toestand, dat is, stuur hem maar terug naar de gevangenis, dan loop je het minste risico mee. Want niemand zal ooit klagen dat er iemand onterecht in de gevangenis zit. Maar als je een moordenaar per ongeluk vrijlaat en hij vermoordt er iemand, nou dan zijn de rapen gaar. Dus je kan maar beter iedereen terugsturen naar de gevangenis. Als je een beetje moe bent, dan is het gewoon hup, puur terug de gevangenis in. Zo, heel gaaf.
Ja, het salaris van die rechter blijft gewoon hetzelfde. Dus het maakt niet uit wat hij doet. Ik bedoel,
En als ik het goed begrijp, is het dus zo dat je in Amerika ook nog een rechtszaak moet voeren om je naam te kunnen zuiveren. Dat is officieel vaststaat dat je onschuldig bent. Die rechtszaak hebben ze afgewezen.
Dat is niet gelukt inderdaad.
Ja, het is natuurlijk niet bewezen dat je schuldig bent en daarom dus niet langer vast. Is iets anders dan echt bewezen dat je vrijgesproken bent. Zeg maar bewezen dat je onschuldig bent. Want onschuld hoef je in principe niet te bewijzen om niet de gevangenis in te gaan.
Maar dat is ook bijna onmogelijk in de meeste gevallen om te bewijzen dat je iets niet hebt gedaan.
Nou ja, met DNA kom je in de lijn natuurlijk.
Maar er zit natuurlijk al 30 jaar tussen hier, hè? De man op 30 jaar naar gevangenis gezeten.
Van zijn 29ste tot zijn 60ste.
Maar jongens, we zijn een beetje min of meer aan het einde van het programma. Even nog één klein dingetje over de Internal Revenue Service, de Amerikaanse federale belastingdienst. De IRS paid 20 million to collect bijna 7 miljoen in aan belastingschuld of zo.
Ja, ze hebben externe bedrijven ingehuurd om belasting te innen. Wat volgens deze persoon, volgens die Treasury Secretary Steve Mnuchin, heel logisch en vanzelfsprekend is om dat te doen. Maar ze hebben, dat heeft $20 miljoen gekost en 6,7 miljoen aan achterstallige belastingen opgeleverd.
Ja, het verhaal komt bekend voor. Ging het over een Californische miljonair die naar Las Vegas was verhuisd?
Dat zie ik hier niet zo staan. Maar
ik dacht dat het over een heleboel verschillende taxes ging. Me niet over.
Nee, ik weet wel een soort gelijk geval, maar dat speelde al veel langer. Het ging over Californische miljardair zelfs, geloof ik. Uh-huh. En die dus zat ze een beetje op de aas op zijn kapitaal. Maar hij was toen van Californië naar Las Vegas verhuisd. En dat stonden ze dan niet toe. En daar zijn jarenlang rechtszaken over geweest. Uh-huh. En daar hebben ze ook een extern bureau ingehuurd om hem. Niet alleen hem, maar ook iedereen om hem heen te ondervragen en in de gaten te houden en noem maar op. En dat kostte ook 20 miljoen. En het ging uiteindelijk om ook maar een paar miljoen belasting wat ze van hem wilden hebben.
Nou, wat hier staat is dat ze dus in sommige gevallen private contractors, dus private bedrijven, 25% commissie hebben betaald op zeg maar het innen van belasting. Ook al heeft de belastingdienst dat uiteindelijk dan gedaan zonder hun help, daar kregen ze toch voor betaald. Dus er zal wel weer iemand hebben op de verkeerde manier. manier rijk van geworden zijn. En ja, dus het heeft meer gekost dan het eigenlijk oplevert voor de overheid. En ja.
Dat is maar weer eens bewijs dat het de overheid geen winstmotief heeft.
Nee, hoe nobel, hè?
Dus zei die miljonair zei dat ook. Die zei ook van ja, het is voor hun puur van ja, ze hebben een hekel aan mij en ze wilden mij gewoon kapot maken. En, maar goed, hij heeft uiteindelijk met de rechtszaak gelijk gekregen. Dus gewonnen.
Ja, Californië moet je niet verlaten. Dat is het liedje, is dat al bekend?
Hotel California, ja.
Ja. je kan er naar binnen, maar je kan er niet naar buiten. Dat is ook als jij je vastgoed daar wil verkopen, wat rete duur is. Ja. Ja, daar zit dan een bepaalde waardeiging in. En ja, als je dan de grens over wil, dan moet dat even inleveren.
Hm. Het lijkt de SP wel, hè? Als je er helemaal in zit, kom je er niet meer uit.
Ik zag laatst die dochter van Marijnus op tv. Uh-huh. Dat is al wel bijna net zo'n engert als de vader.
Nee, maar goed, ja, ik denk we zijn een beetje aan het einde gekomen. En, of wil je nog iets kwijt?
Nou, ik heb nog één goed nieuwtje dat ik wel
kwijt
wil. En ik wil iets heel moois aan het einde.
Dat is altijd goed, een goed nieuwtje.
Een klein dingetje dat wel. Als je naar beneden scrolt, het besluit van de Tweede Kamer om koopvaardijschepen toe te laten.
Oh ja, ja, die had er ook nog, sorry. Ja,
ja, ja. Om beveiligers aan boord mee te nemen. Op zich wel een positief dingetje. Dan worden ze niet meteen overvallen, want
hoef ze ook niet meer vlaggetjes te wisselen halverwege.
Ja, voor de vrede is gewoon gebeken. Als er een rood-witte vlag aan je schip hangt, dan weten die piraten van. De mensen die daar zitten, die hebben geen wapens. Die kunnen we gewoon meteen overvallen.
Dus het is een equivalent van de overheid die jou verbiedt om jezelf te verdedigen met een wapen, waarbij criminelen weten van, oh, mensen hebben geen vuurwapens. Maar in plaats daarvan, dat jij daar ben je al niet, loop je niet op straat in Nederland, maar vaar je langs Somalische piraten met een grote Nederlandse vlag op je boot. Dus ze weten, oh, dat is, die hebben geen wapens.
Het is een
grote bullseye vlag hebben dan.
Ja, het is een groot doelwit zit er al eigenlijk.
Ja. Maar stel dat hun dat nieuws dan nog niet weten, weet je wel. En dan zien ze binnenkort in één keer weer rood-wit-blauw voorbij. En moest eerst kijken van hoe die vlag staat, van dat het geen Franse vlag is, zeg maar.
Ja.
Of dat je een dyslectische piraat hebt die denkt, oh nee, dat is een Russische vlag. Ja. Maar goed.
Ja, dat kan anders misgaan natuurlijk.
Dat die piraten roept, hé, dat mag toch niet? En dan roept die kapitein terug, ja, natuurlijk wel, luister jullie geen vrijheid radio.
Zo winnen wij luisteraars.
Libertarisme was heel populair, hoorde ik, in Somalië. Dus goed.
Ja, ja, ja. Immigranten, hè? Dus,
nee, libertinisme, hè? Ik bedoel, dat is als ze het NRP niet kennen.
Nee, omdat wij er allemaal heen gestuurd worden altijd, toch?
Oh, ja, ja, ja.
Ja, precies.
Somalië.
Het is een libertarisch paradijs, hoor ik altijd.
Dus, ja, dat hoor ik ook altijd.
Dat blijkt maar. Ja, die piraten, dat zijn dan de paar socialisten die nog zitten.
Ja, maar die zitten ook op een boot. Die zitten buiten, Somalië. Dat is al het fijn, denk ik.
Ja, dan vaar je daar op Libertariër, dan kom je gewoon de SP'er op een boot tegen. Dan denk je, godverdomme, ga ik helemaal naar Somalië. Blijven ze nog niet op kunnen af.
Ja. Maar het vreemde was ook wel dat mensen hier tegenpleiten met de argumentatie dat het geweldsmonopolie bij de overheid moet blijven.
Ja, ja, ja.
En daar stap ik al echt zo weinig van, dat het opeens geweld is om een geweer mee te nemen op een schip. Maar goed, ja, onze libertariërs gaat het vooral om, die initieert het geweld. Ja, maar mag je zelf altijd als verdedigen.
Als we het geweldsmonopolie hebben, gaat het ook over initiëren, maar niet over verdediging.
Sorry?
Ja, geweldsmonopolie gaat het over geweldsmonopolie, gaat het ook over initiëren en niet over verdediging.
Ja, maar dus is het gewoon geen argument om te zeggen dat koopvaardijschepen geen wapens mogen hebben. Geen private beveiligers.
Het zit ook wel als ze met de landsgrenzen overtrekken. Dus ook al vaar je aan de andere kant van de wereld.
Ja.
Goed, omdat er een dat als die piraten aan boord komen met zo'n rubberbootje, dat je dan zegt, ho ho ho, het geweldsmonopolie is bij de overheid hier. Stop die wapens even
weg. Ik bel de politie.
Jongens, dit mag niet.
Wacht even, ik wil even 112.
Zien jullie deze vlag niet?
Blijkbaar is het zo dat de Nederlandse wet ook geldt op alle schepen ter wereld met een Nederlands vlaggetje.
Ja.
Dus we moeten daar goed op letten.
Ja, en dan ben je dan overvallen en dan bel je de politie en dan moet je even kijken, hoe lang moet je dan gaan wachten als het dan bij de grond van aarde zit en je belt de politie Den Haag of zo.
Mensen zijn natuurlijk met één boetes aan het uitschrijven, maar we komen er zo aan.
We hebben even druk met een wietplantage rollen.
Maar het is ook wel gewoon natuurlijk, het is je behoorlijk naar het hoofd gestegen als jij denkt dat die mensen op die schepen zich daar gaan houden. Die varen daar door die gevaarlijke wateren waar allerlei mensen zeg maar net wapens op de toer liggen. liggen om de boel te beroven. En dat jij dan denkt, dat ze op die boot denken van nou, weet je wel. Ja, we kunnen ons wel gaan verdedigen, maar ja, dat mag niet van CDA-kamerlid van Torenburg, weet je wel. Of nee, dat is juist degene die ervoor was, sorry. Maar degene die er dus tegen is, van de regeringspartij D66 en PvdA-kamerlid Pluimen. Nee, dat mag niet van Lilian Pluimen, dus laten we ons maar gewoon laten beroven. Want terwijl je ergens voor de kust van Afrika vaart, weet je wel, dat je dan druk maakt om wat zij daarvan vindt.
Ja, maar je moet je toch gaan afvragen, ben je banger voor Lilian Pluimen of voor die piraten dan, hè?
Ja, dat bedoel ik. Dat, ja, blijkbaar denken ze echt dat jij dan bang bent voor haar.
Lijkt me grappig om een keer gewoon een paar... als je kijkt van iedereen die tegen die wet heeft gestemd, dat ze gewoon allemaal een bloemetje sturen en dan met een kaartje erbij met allemaal namen van Somalische piraten en zo. Van dankjewel, weet je wel, dat je voor ons gestemd hebt.
Ja, of op een boot zetten en daar voor de kust neer gaan.
Nee, maar goed, we zijn inmiddels wel aan het einde van het programma gekomen. Ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het meedoen aan dit programma. En uiteraard de luisteraars ook hartelijk danken dat jullie tot zover allemaal hebben kunnen meeluisteren. En uiteraard zijn we de volgende week weer. Ik wens iedereen een vrije en vooral heel erg vrolijke week toe. En ja, ik zou zeggen, toedeledokie. Wat is het idee?
Ja, ook.
Hoe laag staat de bitcoin nu?
Ja,
dat is een
vraag van de uitzending.
Oké.
Okay. Je hebt een miljoen kwijt geraakt tijdens de uitzending.
De 72,84, dan wil je 90 euro af.
Nog steeds niet op die 6000.
Ja, dat, ja.
Nou, dat had ook wel geweest als die in de tussentijd naar 6000 was geweest. Ja. Dan was er echt paniek in de tent.
Ja, het kon inderdaad wel.
Paniek is altijd mooi. Ik bedoel, je moet altijd, hoe noem je dat?
Ja, als je in cash zit, is paniek mooi.
Ja, ik wil zeggen, niet als je flink wat crypto hebt hoor. Dat zit toch al op mijn...
Nee, je koopt zeg maar, je koopt als het in, als er paniek is bij de massa en je verkoopt als er weer een hype is bij de massa.
Ja.
Dat is de regel, hè?
Ja, dat is de regel. Maar ja. Ik heb nog niet echt het idee dat dit nou nog paniek is of zo. Dit we nog niet hebben.
Nee, maar als het zo doorgaat, dan komt hij wel.
Ja, die grijns moet even van de gezichten van de... En mijn indicator is altijd als de mensen op je afkomen van... Hé, hey, jij was toch die crypto-fan, hè? Hè?
Ja, ik had er van de week eentje. Ik had er van de week eentje, collega. De collega van, hij staat erg laag, hè?
Ja.
Zo, ik zeg, ja, mooi inkoopmoment, zeg ik dan zo. Ja.
Ja, maar dan krijg je nou nog een keer aan je bureau, natuurlijk. Van,
ja,
zo, heb je nog ingekocht, hè? Wil je weer geld kwijtraken? Maar, ja, het moet echt pijnlijk zijn om ze moeten heel euforisch zijn, de mensen die dat hebben gezegd dat het niks was. Dan is het eigenlijk bijna altijd, als die mensen helemaal door het dolle heen zijn, dat ze altijd gelijk gehad hebben, omdat kijk eens, het is helemaal niks meer en het komt nooit meer goed, dan zo'n moment om te kopen.
Dat is echt het ultieme inkoopmoment, ja. Maar wat ook wel erg is, kijk, ik vind het niet leuk dat Bitcoin nou op 7700 euro stond en eerst op 17.000, omdat ik al wat heb. Maar er zijn dus mensen die hebben het gekocht op 17.000 euro.
Ja.
Dat is helemaal niet leuk.
Ja, dat is pijnlijk.